Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy!
De Friday Move.
Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben.
Dit is duidelijk de volgende fase.
Nou ja, bij mijn cliënten gingen alle alarmbellen op rood.
In deze uitzending onder andere Ruben Brekelmans. Edwin Zwee, Sandra Schuurhoff, Ilja Gort, Erik Mouthaan. En naast mij zit de hele uitzending, als het goed is, Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uitzending tot 6:30. Ik zei het de directeur, maar nog eventjes maar, Kim, hè? Nog een heel even.
Ja, de weken tellen nu af tot juni, dus nog een week of 6.
Ja, ja. Ik heb je boek zitten lezen en daarin staat op een gegeven moment ook het moment van stoppen.
Ja.
Is altijd lastig. Of te vroeg, of te laat.
Ja.
Waarom
ja.
is dit het goede moment?
Nou, mijn termijn loopt gewoon af, dus het was eigenlijk een beetje voor mij bepaald. Het,
ja.
het kon niet langer. Maar met het schrijven van het boek moest ik natuurlijk wel eraan denken van ja, je moet weer even een slag maken. Wat ga ik doen? En ik weet het nog niet. Dus ik heb me wel laten inspireren door de mensen die we gesproken hebben. Maar ik ga er deze zomer eens goed over nadenken.
Ja, bij jullie is het zo rond vanwege de mobiliteit rond topposities binnen de overheid. Is het noodzakelijk dat mensen dat op een gegeven moment ruimte maken, toch?
Ja, ik, mijn functie is eigenlijk 7 jaar. Het vorige kabinet heeft gevraagd of ik een paar jaar langer wilde blijven. Dus ik heb het nu 9 jaar
gedaan. Zo goed was je, dat is wel lekker. Jawel.
Nou, er waren een aantal redenen en ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Maar het is ook een functie die eindigt. En nou, het is ook weer goed als er een nieuw iemand komt. Overigens heeft het nieuwe kabinet wel gezegd dat ze daar weer eens op een nieuwe manier naar gaan kijken. Of topambtenaren nou ja, af en toe toch wat langer kunnen blijven. Of misschien soms juist wat eerder weg moeten gaan. Dat ligt er natuurlijk ook aan of je op de goede plek zit.
Ja, zat je nog op de goede plek dan?
Ja, het SCP is echt, het is een snoepwinkel. Mm-hmm. Ik heb 9 jaar lang alles in Nederland mogen onderzoeken. Hoe het met mensen gaat op de arbeidsmarkt, in de sport, in de gezondheidszorg.
Ja, en heel veel adviezen mogen geven.
Heel veel adviezen en onafhankelijk. Dus niemand kan ons zeggen dat we iets wel of niet mogen onderzoeken. Wij kunnen het kabinet elke dag advies geven. Ja, dat is echt, ik vond het echt een droombaan.
Maar daar luisteren ze ook naar, vaak?
Nou ja, kijk, je vindt altijd dat er meer mee moet gebeuren. Dus, maar ik ben zeker niet ontevreden. Kijk, je raakt op een gegeven moment ook in een goed gesprek met elkaar. Het gaat niet om dat ene advies, maar ik ben er jarenlang geweest. Dus je leert elkaar kennen en je herhaalt je boodschap nog eens een keer. En dan landt die steeds beter, denk ik, ja.
Ja, het heeft je tot 2 keer toe de meest invloedrijke Nederlander volgens de Volkskrant gemaakt. Tellen die titels voor jou of zegt dat nou helemaal niets?
Ik voel er altijd erg ongemakkelijk bij. En ik heb het leren gebruiken. Dus als iemand het tegen me zegt, zeker als het een politicus is...
Mm-hmm.
dan zeg ik altijd van, nou, dan zou je eigenlijk net iets meer met mijn adviezen moeten doen... als ik echt de meest invloedrijke Nederlander.
En dat deden ze dan ook meteen natuurlijk.
Ja, dat hoop ik.
Jawel, absoluut waar.
Ja.
Maar ben je tevreden over wat je zelf hebt neergezet die afgelopen 9 jaar?
Ja, ik vind dat samen met...
Zijn dat nu de allemaal gesloten vragen eigenlijk? En merk je dat ook? Ik moet eigenlijk vragen, wat vind je wat je neer hebt gezet?
Nou, ik vind onder andere, wij zijn echt al jarenlang bezig om duidelijk te maken dat het aan de ene kant met Nederland heel erg goed gaat. Heel veel mensen hebben een goed leven in ons land, maar de verschillen die zijn heel erg groot. Tussen mensen die een onzeker arbeidscontract hebben en waar er maar iets hoeft te gebeuren en dan zit je eigenlijk in de problemen. Terwijl een ander deel van de samenleving eigenlijk alle kansen van de wereld heeft. En de COVID-crisis, die heeft eigenlijk steeds zichtbaarder gemaakt dat voor best grote groepen mensen geldt. Dat er zomaar iets mis kan gaan en dat je dan in de problemen zit. En ik denk dat het goed is dat het SCP dat al jarenlang in beeld brengt, zodat de politiek er nu ook nog steeds voor al die onderzoeken die we eerder hebben gedaan nog meer mee kan doen dan ze tot op heden deden.
Maar wat zouden ze nu moeten doen?
Nou, ik denk echt versneld. Het kabinet is het van plan, maar het gaat wat mij betreft echt al jaren te langzaam. Is een aantal hervormingen op de arbeidsmarkt. Dus het grote aantal mensen dat in ons land in tijdelijke en flexcontracten zitten en continu het risico op baanverlies en inkomensverlies loopt, ja, daar kan je echt iets aan doen door de arbeidsmarkt te hervormen. De plannen, die liggen er. Maar die liggen er al jaren. Dus het komt nu echt aan op doen. Mm-hmm. Dat vind ik er echt een belangrijke.
Arbeidshervorming, ik noteer hem, ja.
En misschien dat een tweede toch het onderwijs is.
Ik
denk dat iedereen ook weer in de coronacrisis heeft ervaren hoe belangrijk het is dat er goede leerkrachten zijn en dat kinderen niet op achterstand raken. Ja, dat is echt wel iets waar we nu flink een been bij moeten trekken de komende jaren.
Ja, onderwijs, hij schuift onmiddellijk aan. Dat is wel mooi. Van de VVD is die. Ruben Brekelmans, die heeft me toch een partijopleiding achter de rug. Zeg, wat heb je allemaal gedaan man, in je leven? Die Wikipedia-pagina beslaat 3 pagina's. Je hebt echt veel gedaan, hè?
Ja, ik heb na mijn studie in Nederland nog een extra studie in Londen gedaan. En toen een aantal jaar gewerkt en daarna nog een studie kunnen doen.
Ja.
En dat is eigenlijk wat in Amerika ook vaak gebeurt. Dat je eerst een tijd werkt en dan nog een studie doet. En daar heb ik eigenlijk het meest van geleerd. Dus ik vind dat best wel een goed systeem.
Wat heb je het meeste ervan geleerd dan?
Nou, als je al een paar jaar gewerkt hebt, dan weet je ook waar je in de praktijk tegenaan loopt. En weet je ook meer wat je eigen tekortkomingen zijn. Dus bijvoorbeeld in die studie die ik deed, dat was ook enerzijds theoretisch. Maar er zaten ook vakken in als leiderschap, onderhandelingen, communicatie. En dat zijn dingen waar ik nu dagelijks als politicus, die ook belangrijk zijn en die ik ook in die studie heb kunnen aanscherpen.
Maar waarom in godsnaam de politiek dan? Met zo'n prachtig cv kun je toch beter bedrijfsleven ingaan?
Nou ja, ik kwam uit het bedrijfsleven. Daar heb ik bijna 7 jaar gewerkt. Maar uiteindelijk, als je op de grote vraagstukken waar onze samenleving mee zit, als je daar invloed op wil hebben en daar ook mee wil kunnen beslissen, ja, dat gebeurt in de Tweede Kamer, dat gebeurt in de politiek.
Beetje een idealist toch ook nog?
Zeker, ja. Absoluut. Ja.
Oh, dat klinkt goed.
Ja, dat is prachtig.
Alleen de verkeerde partij natuurlijk, VVD.
Nou, ik gaf hem net het compliment. Ik vind dat hij echt heel erg helder in alle debatten die hij doet, uitspraken doet. Dat is echt winst voor Nederlandse politiek als we helder, kort en krachtig ons boodschap duidelijk kunnen maken. En daar ben ik echt
Dus als gemeenten voor worden gedwongen om mensen op te nemen, dan wordt het door de strot geduwd. Zo, dat soort teksten bedoel je toch, of niet? Ja.
Dat was om het wat te visualiseren. Ja. Nee, maar dat is wel een heel fundamenteel punt. Van of dat je als, zeg maar, op basis van vrijwilligheid met gemeenten bepaalt waar AZC's komen en of er überhaupt opvang is dan voor Oekraïners en andere asielzoekers. Ja, en nu, omdat het asielsysteem piept en kraakt, zijn er voornemens om dat dus op te leggen aan gemeenten en om plekken aan te wijzen. Ja, wij denken dat het heel schadelijk kan zijn voor het draagvlak voor asielopvang. Dus daar ben ik geen voorstander van.
En dan roep je zoiets als door de strot duwen. Toch? Dan is het duidelijker meteen.
Nou, vooral ook omdat die linkse partijen dat wel iets te graag willen. Dus daar met heel veel enthousiasme over spreken. Het moet zo snel mogelijk, moet het nu doen. En denk van ja, je bent dus heel erg van plan om het door de strot te duwen. Terwijl er ook enorm veel weerstand tegen is. En ik vind dat we daar ook naar moeten luisteren.
Ja. Linkse partijen, ook uw eigen VVD-staatssecretaris, hoor je. Ik was er ook. Die wilde het ook door de strot duwen, toch, Erik van den Burg?
Nou, dat niet, want hij heeft ook gezegd van we zien het als een allerlaatste redmiddel in een noodscenario. Kijk, voor Oekraïners is het heel moeilijk in te schatten hoeveel dat er hier naartoe komen. Want er zitten miljoenen mensen in Polen bijvoorbeeld. Ja. Die zouden ook kunnen doorreizen naar Nederland. En dan kun je in één keer met een crisissituatie te maken hebben. Dus dat je daarvoor dat achter de hand houdt, voor als er in één keer 10.000 mensen hier zijn, dat begrijp ik goed. En dat heeft de staatssecretaris ook gezegd. Kijk, als het om de reguliere asielzoekers gaat, daar spelen eigenlijk allerlei vraagstukken die de opvang moeilijk maken. Maar dat kun je wel beter inschatten hoeveel mensen er komen. En daarvan heeft hij gisteren in het debat gezegd, en dat was wel heel belangrijk, dat hij denkt aan een verplichting voor gemeenten of voor regio's, dat het meer evenwichtig over het land wordt verspreid. Maar niet voor dwang dat hij kan zeggen op die plek, op die locatie, daar moet opvang van vluchtelingen komen. En ik denk dat dat goed is, want ik hoop dat dat ook wat onzekerheid en angst bij gemeenten.
Maar het is wel een serieus probleem. Hoe ga je dat oplossen dan, dit probleem? Ik bedoel, het is dringend, toch? Het water staat aan de lippen, zoals het zo mooi heet.
Zeker. Nee, dus volgens mij, er moeten heel veel dingen gebeuren. Dus het begint bij de instroom. We moeten nog meer afspraken maken met landen buiten Europa over hoe we de opvang met elkaar regelen. Dus dat niet mensen allemaal hier naartoe rijden.
Rwanda ging het deze week even over in de Tweede Kamer.
Dat Denemarken ook al, las ik.
Ja, klopt. En
Engeland.
Kijk, we hebben 7 jaar geleden de EU-Turkije-deal gehad. En dat vonden wij een hele goede afspraak. Daar heeft ook de PvdA, de VVD heeft daar zich voor ingezet en aangewerkt. En eigenlijk jarenlang leek het niet mogelijk om ook dat soort deals te sluiten. Nou, deze week is duidelijk geworden dat het Verenigd Koninkrijk afspraken met Rwanda heeft gemaakt. Het is niet zo dat die specifieke deal, dat je dat ook als Nederland zou kunnen doen, of als Europese Unie zou kunnen doen. Dat kan juridisch niet. En daar zitten allerlei bezwaren aan. Maar het feit dat dat soort afspraken mogelijk zijn, dat is deze week duidelijk geworden. En ik vind dan ook dat nu Nederland en de Europese Unie daar ook weer meer werk van zouden moeten maken om met landen rondom Europa dat soort afspraken te maken.
Je hebt wel gelijk geformuleerd. Makkelijk, hè? Komt er zo uit. Rolt er zo uit. Ja. Duidelijk ook. Helder. Ja. Wel makkelijk.
Volgens mij zijn er, als ik kijk naar het onderzoek wat wij al jaren doen naar de opvang van vluchtelingen, dan zijn er wel 2 dingen heel erg belangrijk. En dat is echt het draagvlak in de samenleving. Dus het gesprek met mensen over wie komen er naar Nederland, hebben ze diploma's, kunnen ze aan het werk komen. Het is echt heel belangrijk voor draagvlak. Dus dat is 1. En 2, in samenspraak met werkgevers bijvoorbeeld, is het ook belangrijk om na te denken van ja, moeten de mensen nou in een AZC de taal gaan leren, of kunnen ze dat ook tijdens het werk doen? Dus hoe snel kun je ervoor zorgen dat mensen ook een beetje onderdeel van de samenleving worden, zodat ook het contact met die samenleving.
Maar hoe staat het met dat draagvlak in Nederland?
Dat is heel wisselend. Als wij het mensen vragen, dan zien we dat er draagvlak is bij een meerderheid van de bevolking voor wat mensen dan noemen echte vluchtelingen. Dat betekent voor heel veel mensen, dat zijn mensen die, zoals nu uit Oekraïne, vluchten voor oorlog of terreur. Maar mensen zijn heel negatief als het gaat over mensen die hier vooral een beter leven economisch gezien komen zoeken. Dan is er geen draagvlak in de Nederlandse bevolking. Bij die eerste categorie is wel belangrijk. We hebben dat nog eens teruggezocht de afgelopen weken. Bijvoorbeeld bij de vluchtelingen uit Bosnië destijds was er ook heel veel draagvlak in de Nederlandse samenleving. Dat ebte wel heel snel weg. Dus het is ook een beetje een winstwaarschuwing voor wat er nu gebeurt.
Met Oekraïne bedoel je?
Op een gegeven moment ontstaat er wrijving, er ontstaan problemen en dan wordt het toch steeds moeilijker voor heel veel mensen om hiermee om te gaan.
Wat vindt de VVD hiervan? Moet je die vluchtelingen of asielzoekers gewoon laten werken? Integreren, taal leren, geld verdienen, belasting betalen?
Nou, wat we al een aantal jaar proberen en wat ik vind nog niet genoeg lukt, is dat je ook binnen de groep asielzoekers een onderscheid maakt. Eigenlijk ook wat de heer Putten zegt. Kijk, je hebt als mensen uit Syrië komen of uit Afghanistan, dan weet je eigenlijk voor meer dan 90% zeker dat ze een verblijfsvergunning krijgen en hier ook zullen integreren. Dan is het goed om al eerder te beginnen met taallessen en eventueel te laten werken, zodat ze al eerder met die integratie kunnen starten. Ik vind dat niet verstandig om dat te doen voor bijvoorbeeld mensen die uit Marokko of Tunesië komen, waarbij de kans meer dan 90% is dat ze terug moeten. En eigenlijk dat onderscheid tussen mensen die een kansrijke asielaanvraag hebben en mensen die daar minder kans op maken, eigenlijk zou je dat onderscheid nog wat vroeger moeten
maken. En intussen zoeken we nog 13.500 huizen.
Ja.
Voor mensen.
Nee, en dat is
Hoe kan dat?
Dat is een heel groot probleem.
Statushouders bedoel je toch? Of
de statushouders.
Ja. Nee, en daar heb ik gisteren ook in het kabinet, aan het kabinet die vraag heel scherp gesteld. Kijk, ik vind dat het bouwen van locaties, of het realiseren van locaties waar je flexwoningen kunt neerzetten, dus waar je op hele korte termijn flexwoningen kunt bouwen, daar zouden vergunninghouders ook in kunnen wonen, los van een heleboel Nederlanders die ook heel snel naar een woning zoeken. En ik heb tegen het kabinet gezegd, ik wil liever dat je daar wat meer dwingend bent en daar tegen gemeenten en provincies zegt, versnel nou die procedures en zet die locaties neer, dan dat we gemeenten gaan dwingen om asielopvang te doen of om AZC's neer te zetten. En ik heb dus tegen Hugo de Jonge dus gezegd, van als je daarin vastloopt, wees daar dan meer dwingend in. Want daarmee maak je ook plekken vrij inderdaad op asielzoekerscentra, waar nu meer dan 13.000 statushouders zitten die eigenlijk naar een woning zouden moeten doorstromen.
Hoe dwingend kan die daarin zijn eigenlijk? Gelet op de omstandigheden.
Nou ja, wat je nu ziet is dat er best wel lange procedures zijn, bijvoorbeeld als het gaat om inspraak van de lokale bevolking of andere bijvoorbeeld regels die er zijn voor bouwlocaties. Dus je kunt bijvoorbeeld vrij makkelijk flexwoningen bouwen in steden. Of als het gaat om het ombouwen van kantoorpanden. Maar als het wat meer in het buitengebied is, ja, dan wordt het al een heel stuk moeilijker, omdat er allerlei voorschriften zijn. En daar kun je als landelijke overheid op een gegeven moment wel zeggen, als er een locatie daar is, dat je daar wat meer in doordrukt en daar wat dwingender in bent, zodat die procedures ook verkort worden. En ik vind dat als je kijkt naar onze woningmarkt en dan het onderdeeltje daarbinnen, opvang van statushouders, ja, dat daar wel ook het water echt aan de lippen staat. Dus dat je daar veel meer vaart achter moet zetten.
Ik ben 9 jaar directeur nu geweest. Vind je dat we op vooruit zijn gegaan in die 9 jaar in dit land? Als je kijkt naar de omstandigheden op dit moment.
Nou, er is
stikstofhuizen,
ja, we hebben natuurlijk wel een aantal crisis,
toeslagen, gas.
Kijk, we zijn nog steeds een land waarin heel veel mensen een goed leven hebben en een hoge kwaliteit van leven hebben als je naar heel veel plekken op de wereld kijkt. Dus dat even gezegd hebben. Maar al die crisissen die we achter elkaar hebben, nou ja, zo'n pandemie kan je natuurlijk ook niet helemaal voorspellen, een oorlog ook niet, maar stikstof bijvoorbeeld, dat gaat wel over een duurzaamheidscrisis die natuurlijk eigenlijk al jarenlang speelt.
Ja.
En waar we een tijdje van weggekeken hebben. Ik zie dat vaker. Dus als een voorbeeldje, iets wat we heel goed kunnen voorspellen, is bijvoorbeeld demografie. We weten echt wel hoeveel mensen er in 2040 65 of 70 plus zijn, pensioen nodig hebben, zorg nodig hebben. En toch vinden we het dus blijkbaar moeilijk om nu beslissingen te nemen. Soms ook pijnlijk, om ervoor te zorgen dat de zorg en de pensioenen er in 2040 zijn. We lopen er wel vaak achteraan. Dat is wel iets wat.
Luistert Mark Rutte een beetje naar Kim Putters dat? Want ik zie jullie heel vaak in dat torentje en dan loop je
heel
weer
vaak
naar binnen.
Echt heel vaak.
Ik zie je daar zo vaak. Maar luistert hij wel echt naar je?
Luisteren doet hij zeker.
Maar doet hij daar dan iets mee?
Ja, nou, wat mij betreft zou dat dus vaker mogen. Kijk,
dus je bent helemaal niet zo invloedrijk eigenlijk.
Nou, dat zeg ik eigenlijk altijd. Iedere keer als iemand het tegen me zegt, zeg ik van, nou, dan zouden ze wel meer met mijn adviezen doen. Maar nee, kijk, ik denk dat de boodschap die het SCP heeft, namelijk steeds erop te wijzen met welke mensen het wel en niet goed gaat in dat land, in dit land, dat dat belangrijk is om te blijven herhalen. Want linksom of rechtsom lopen ook politici daartegen aan. In de samenleving, in draagvlak. Dus ze luisteren wel degelijk. En ik denk dat het voor mij ook niet altijd zichtbaar is wat ze er precies mee doen.
Misschien moet je echt een politiek leider worden dan bij de PvdA.
Ja, er is nog een vacature.
Je Kuiken gaat het nu een paar jaar doen natuurlijk als interim. Maar daarna ga jij het natuurlijk gewoon overnemen.
Daar
heb ik... Ze zoeken een nieuwe sterke leider, Kim. Een invloedrijk iemand, een belangrijk iemand.
Nou, tegen die tijd mogen ze nog eens aankloppen.
Dat zou je best wel willen.
Nee, daar heb ik echt totaal nog niet over nagedacht.
Deze uitzending even rustig over na. Je hebt dat 6:30.
Weet je, ik ben 9 jaar lang met het SCP bezig geweest en ook echt niet met partijpolitiek. Dus daar zou ik echt deze zomer in ieder geval eens even heel goed
over. Tot 6:30
mag je, me nog een keer over terugvragen.
Ja, we gaan er even door zometeen. Naar de onderbreking.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
Friday. Iedereen weet wat de ultieme sanctie zou zijn.
Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben.
Met Kim Putters, misschien wel de leider van de toekomst voor de PvdA. Wie zal het zeggen? Een beetje smalend bij, maar hij heeft er natuurlijk alle tijd voor om erover na te denken. Tot 6:30 ongeveer. En dan kan hij dat uiteindelijk een uitslag laten bekend worden. En bovendien Frans Timmermans. Zoet het niet, Sophie van Leeuwen, hè?
Nee, Frans Timmermans hebben wij vandaag gesproken op het Binnenhof. Was volgens mij in de buurt van het torentje ook. Hij gaat het niet doen. Hij zegt, ik ben niet van plan om in 2025... bij de volgende verkiezingen PvdA te redden. Want hij kan dan misschien als premier, hoppakee, het torentje in. Dat was tenminste ons idee de afgelopen weken. Gaat een streep door. Dus ja, of Kim Putters moet het doen. Of misschien is Artje Kuiken toch geen tussenpauze. Dan moet ze maar blijven.
Wat vind je van de keuze van Artje Kuiken eigenlijk?
Ja, ik ken Artje Kuiken als een heel goed Kamerlid. En volgens mij is het een hele goede keuze. Maar ik ga er niet over.
Nee.
De fractie heeft gekozen vandaag.
Ja, nee, ze moesten kiezen uit de mensen die er waren. Ja. Natuurlijk. Van buiten kon niemand erbij komen.
Dus er moet vanuit de Tweede Kamerfractie moet een leider gekozen worden. En dat is wat er vandaag gebeurd is.
Maar wat moet er gebeuren?
En het politiek leiderschap is weer aan de orde als er verkiezingen komen. Dus misschien dat de heer Brekelmans weet of dat al nabij is. Maar dat geloof ik niet bij het kabinet. Dus ik denk dat we daar nog even op moeten wachten.
Bij dit kabinet natuurlijk nooit. Hè? Er komen nog een paar parlementaire onderzoeken aan. Dus je weet het allemaal nooit natuurlijk. Maar veel belangrijker is, hoe krijg je de PvdA weer op de kaart?
Dat zou ik echt niet weten. Dat moet je niet aan mij vragen.
Je hebt in de Eerste Kamer gezeten, lang geleden.
Ja, maar dat is lang geleden. Maar even voor alle helderheid. Hè. Ik ben echt op de dag dat ik naar het SCP ben gegaan... Heb ik gebroken met alle partijpolitieke dingen. Ja. Dus ik ben helemaal niet actief binnen de PvdA geweest de afgelopen 10 jaar.
Je bent niet gebeld?
Ik ben directeur van het SCP tot in juni. En mijn hoofdopdracht is dat ik de hele politiek adviseer... Ja. Over hoe het met Nederland gaat. En dan heb ik wel wat adviezen. Daar heb ik er net al een paar van gegeven. Ik zie wel een aantal dingen in onze samenleving waar de overheid...
Gezondheidszorg.
Er zijn grote vraagstukken, maar ook de duur... Ja, ik weet niet of dat je dat flauw vindt om dan over de inhoud te beginnen, maar
ik ben niet zo van bedoeling. Maar
om even helemaal aan de andere kant te gaan hangen. Bijvoorbeeld de duurzaamheidstransitie en de energietransitie. Dat is een sociaal vraagstuk. Hè? Ja. Dus we zijn nu heel erg bezig met warmtepompen, technologie, geld. Er wordt heel veel geld voor uitgetrokken. Maar voor je het weet, ontstaat er ook een scheidslijn tussen diegenen die dat wel kunnen betalen, die wel in hun huis kunnen investeren, die niet zeker weten hoe lang de overheid dat blijft steunen. Dat geldt ook voor bedrijven. Dus hoe verduurzamen we? Dat is niet alleen maar een kwestie van geld. Dat is ook een sociaal vraagstuk. Dat geldt voor de woningbouw. En zien onze wijken er nou over 10, 20 jaar zo uit dat kinderen daarna niet gesegregeerd onderwijs kunnen? Dat onze oudste ouderen er nog wandelend boodschappen kunnen doen? Of vergeten we dat nu we zo snel gaan bouwen? Dus ik zie allerlei vraagstukken waar ik de inzichten van het SCP nu graag voor op tafel leg.
Ja, en met die kennis kun je later natuurlijk ook iets gaan doen.
Ja,
belangrijk,
dat kan zeker.
Nieuw leiderschap, transparant leiderschap, dat is natuurlijk ook noodzakelijk. Zie je dat al ontwikkelen?
Nou, ik heb wel wat moeite met die hele discussie over de nieuwe bestuurscultuur. Kijk, in de kern denk ik dat politici te veel bezig zijn met de vraag of ze wel vertrouwd worden. En die vertrouwensdiscussie. Het komt er gewoon op aan dat je een betrouwbare politiek en overheid bent. Dus dat de dingen die je zegt, dat je die ook goed doet, dat mensen erop kunnen vertrouwen dat je het ook doet. En dat het niet morgen weer wat anders is. En dan bepalen mensen zelf wel of ze je willen vertrouwen de volgende verkiezingen. Dus ik denk dat er veel meer aandacht uit zou moeten gaan bij alle plannen die we nu bedenken, dat we het ook op een betrouwbare, uitvoerbare manier doen en dat bedrijven, burgers ervan op aankunnen.
Wat denk jij daarvan, Ruben?
Ik ben het daarmee eens. In de zin dat we natuurlijk in het verleden vaak politieke wensen of vanuit de Kamer allerlei eisen hebben gesteld die dan in de praktijk niet uitvoerbaar bleken. En dan moet je na een aantal jaren kom je tot die conclusie en dan moet je weer de koers bijstellen. Dus zeg maar, dat geldt ook, we hadden het net over asielopvang, daar geldt precies hetzelfde voor. Het is heel makkelijk om vanuit Den Haag allerlei dingen te roepen. Maar als het land het niet wil of niet mee wil of het is niet mogelijk, ja, dan loop je vroeg of laat loop je tegen die realiteit aan. Ja. En dat besef is er wel meer in de Tweede Kamer. Maar of daar dan ook echt in de wetten die we maken, in de regels die we stellen, al voldoende rekening mee wordt gehouden. Ja, dat zal er ook meer in moeten groeien de komende jaren.
Ja, bijvoorbeeld in de vorige Tweede Kamer, de commissie onder leiding van André Bosman heeft gekeken naar of wetgeving nou ook uitgevoerd kan worden. Dat ligt een heel goed advies waar de nieuwe Tweede Kamer denk ik heel veel profijt van kan hebben om na te denken.
Goed advies van jullie.
Ja. Nou, dat was niet de commissie. Okay. Ja, wij hebben overigens ook daar dingen voor aangeleverd. Maar het is gewoon een parlementaire commissie van de Tweede Kamer zelf die eigenlijk ook naar zichzelf gekeken heeft. Precies op het punt wat net naar voren komt. Van ja, zo af en toe dan fietsen we er ook nog een paar wensen in. Maar dan blijkt het eigenlijk voor een bedrijf niet uitvoerbaar. Of in het onderwijs loop je weer tegen regels aan. Het moet haalbaar zijn. Ja, want dat is best een groot probleem. Vraag maar in het onderwijs, de zorg of elders. Mensen zitten met allemaal regeltjes waarvan ze denken, ja, waarom moet ik dit doen? En dat begint een beetje de spuigaten uit te lopen in heel veel sectoren. Nou, dat komt vaak met de beste bedoelingen, omdat we er toch nog iets meer uit willen halen als er een wet in de Tweede Kamer behandeld wordt. Dus ik denk vroegtijdig goed luisteren naar mensen in de praktijk. Kijken, is het uitvoerbaar? Dat heel belangrijk is voor het debat in de Tweede Kamer.
En betrouwbaarheid is natuurlijk een belangrijk ding, hebben we van de week gezien.
Ja, inderdaad.
Hoe groot is de chaos inmiddels binnen D66?
Nou ja, toch wel. Het is echt ontploft wel, denk ik. En over betrouwbaarheid gesproken. Iedereen was zo teleurgesteld, want dan roep jij, ik heb de hoogste moraal en ik ga het anders doen. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk, misschien is iedereen naïef geweest.
Hier scheiden onze wegen, zei ze nog tegen Mark Rutte toch ook op een gegeven moment, vorig jaar.
Ja, dus je zet jezelf op een voetstuk, maar dat kun je helemaal niet waarmaken. En ja, daar is iedereen blijkbaar ingetrapt. Maar het is natuurlijk een ontzettende teleurstelling. En ook een knauw voor het vertrouwen in de politiek deze week. En, of moet je dan maar gewoon niks meer beloven als het gaat om MeToo en iedereen heeft relaties achter de schermen?
Iedereen heeft relaties achter de schermen. Het valt even stil nu.
Oh jee.
Ik zit even hard na. Je hoort het helemaal rood. Wil je er iets over vertellen?
Ruben Bregemans van de VVD.
Ja,
maar dat soort beloftes gaan we dus niet meer doen in Den Haag. Van ik ben betrouwbaar en ik luister naar mijn deur staat altijd open. Als jij lastig gevallen wordt, ik ga naar je luisteren. Gaan we niet meer doen. Is dat niet uitvoerbaar?
Nou ja, ik denk dat geldt in algemene zin dat alles wat je als politicus zegt, of het nou in de Tweede Kamer is of in de media, vroeg of laat krijg je het als een boemerang weer terug. En we weten dat, we hebben dat bij de VVD hebben ook integriteitsvraagstukken gehad natuurlijk en allerlei kwesties. Ik heb van dichtbij gezien en neem er ook aan deel, hebben we heel veel gedaan om dat te voorkomen en om daar tegen te bestrijden. We hebben bijvoorbeeld allerlei trainingen doen we. We hebben op het moment dat je tegen een dilemma aanloopt, hebben we personen die je kunt bellen om dat te bespreken. Dus daar werken we echt keihard aan. Maar als ik dan ga beloven dat er nooit meer een integriteitsissue zou zijn of dat probleem binnen de VVD is opgelost, ja, het kan altijd blijven voorkomen natuurlijk. Dus ik vind dat je daar die beloftes die je
maar
moet doen.
Je hebt wel zitten lachen, toch? Vorig jaar was jullie eigen leider natuurlijk die zwaar onder vuur kwam te liggen. En nu onlangs Hugo de Jonge van het CDA, nu D66 weer. Handen wrijvend?
Nou ja, eerlijk gezegd niet. Want als je in een coalitie zit met elkaar, en dat is echt zo dat als een partij onder vuur ligt of een partij is instabiel, dan heb je daar alleen maar last van. Want dan gaat die partij, die wil dan compenseren door op de inhoud allerlei dingen binnen te halen of dat beeld te doen kantelen. Dus als je, net zoals nu, je staat eigenlijk aan de start van een kabinetsperiode en je wil 4 jaar wil je met elkaar een regeerakkoord uitvoeren op een betrouwbare manier, ja, dan helpt het niet als partijen onder vuur liggen. Dus kijk, wij kunnen nou net zo in onze handen wrijven, want een andere partij staat onder druk. Maar wij, wat je zegt, politiek breed, hebben we er eigenlijk alleen maar last van.
Ja, je bent net nieuw, je bent lekker net binnen, je bent fris. Hoe ga je dat vasthouden in deze verschrikkelijke jungle?
Nou ja, door te proberen om gewoon jezelf te blijven uiteindelijk.
En door, dat is open deur, dit weet je. Maar
ja, weet ik. En uiteindelijk, naarmate je langer in de politiek zit, natuurlijk zijn er ook momenten dat je dingen moet uitleggen of dingen die je moet verdedigen, compromissen die je hebt gesloten die lastig zijn of die ingewikkeld liggen. Maar ik denk uiteindelijk, we hadden het over transparantie in het begin, dat als je daar gewoon open en eerlijk over bent, dat mensen dat ook wel begrijpen. En dat je niet altijd precies kunt binnenhalen wat je in je verkiezingsprogramma had staan. En ik merk dat nu ook aan een heleboel Kamerleden die net begonnen zijn, die generatie van mij, die daar gewoon open instappen en zeggen van ja, we zijn er ook gewoon transparant over. En als iets ingewikkeld is, leggen we het uit.
Poetin maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden, zou vervolgd moeten worden. Dat is een uitspraak voor jou. Mm-hmm. Dat wil iedereen natuurlijk, maar hoe haalbaar is dat in jouw ogen dan? Of zeg je het ook gewoon omdat je het wil zeggen?
Nee, nou, dat, kijk, soms als politicus is het ook belangrijk dat je laat zien waar je voor staat of waar voor jou een morele grens ligt. En Poetin is die morele grens natuurlijk ver overschreden. En dat heeft hij niet één keer gedaan in deze oorlog, maar inmiddels al wel tientallen keren. Uiteindelijk hebben we ook bijvoorbeeld, we hadden het al eerder over de oorlog in Joegoslavië, hebben we ook gezien dat daar oorlogsmisdadigers uiteindelijk voor zijn berecht. Alleen ja, dat heeft ook 20 jaar geduurd. Dus ik denk niet dat Poetin eerder dan de komende 20 jaar berecht zal worden. Maar uiteindelijk is dat wel het doel waar we met z'n allen moeten nastreven.
Ja, Kim wil voor het eind van de uitzending laten weten, hopelijk, of hij de PvdA-leider in de toekomst wil zijn. Hoe zit het voor jou eigenlijk? Wil jij de nieuwe Mark Rutte in de toekomst zijn?
Ja, dat weet ik. Ik ben pas echt een jaar bezig in de Tweede
Kamer. Maar we zitten er nu toch.
Dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet.
Maar je zegt ook geen nee.
Kijk, uiteindelijk, we hadden het over in het begin, waar ben je de politiek in gegaan? Omdat je graag, zeg maar, de grote vraagstukken die te spelen, daar invloed op wil uitoefenen. En natuurlijk is dat zo dat naarmate je in de politiek verder groeit, dan wordt je invloed daarop steeds groter. Dus het zou raar zijn als ik zeg dat ik dat niet wil. Maar als ik nu zie van dichtbij ook wat het premier zijn of het fractievoorzitter zijn, wat dat allemaal met zich meebrengt, dan moet ik daar ook eens goed over nadenken.
Ja. Nee, maar als je het lijstje langs kijkt, Sophie, hè? Zoveel talent loopt dan ook weer niet rond, toch, bij de VVD?
Bij de VVD, daarom hebben we hem uitgenodigd. Maar ik zie hem eerder op buitenlandse zaken, hè? Dat is toch jouw hobby, eigenlijk?
Nou, dat is wel waar mijn passie ligt. En ik ben ook heel blij dat ik nu als beginnend Kamerlid meteen buitenlandse zaken mocht doen. Ja. Dus daar kan ik de komende jaren, daar gebeurt zoveel, daar kan ik volledig mijn ei in kwijt.
Zo is het ook. De Franse verkiezing, jij bent wel een beetje francofiel, toch, of niet?
Ik ga stemmen dit weekend.
Je gaat stemmen?
Ja, ik heb een Frans paspoort.
Zo?
Ja.
Zo?
Ja. En dan is het eigenlijk altijd van, meer van, op wie ga je dan niet stemmen? Of het is vaak een stem, zeg maar, of tegen Le Pen of tegen Macron. Je hebt helemaal geen keus. Het is gewoon het een of het ander.
En waar ga je op stemmen?
Dat is eigenlijk privé, toch?
Is dat zo, ja?
Of niet?
Ja, maar je bent toch een Frans.
Nee?
Nee, toch nee, niet. In Frankrijk zou dat een probleem kunnen zijn, maar je werkt in Nederland.
Oké. Nou, ik denk dat ik dat briefje toch maar van Macron ga inleveren.
Ook beter voor Europa mag kopen, toch? Of niet?
Ligt eraan hoe je tegen Europa aankijkt. Maar als je, zeg maar, voor de Europese samenwerking bent, dan denk ik het van wel. Als je daar wat meer moeite mee hebt, dan moet je op Le Pen stemmen.
Ja, maar ja, jij mag niet stemmen.
Ik mag zeker niet in Frankrijk.
Ardingsveld, Giesendam, ja, dat lukt natuurlijk niet.
Daar stem ik wel.
Ja.
Maar Le Pen, dat zou best wel een probleem worden, denk ik. Zet er nog leningen lopen in Moskou, toch, meneer Brekemans? Hoe kijk je daarnaar?
Le Pen zou een enorm probleem zijn. Vandaag kwam bijvoorbeeld, even maar een voorbeeld, het bericht naar buiten dat Frankrijk hele geavanceerde wapens aan Oekraïne gaat leveren. Die echt nu op het slagveld echt een verschil kunnen maken. Ja, ik vraag me af of dat Le Pen hetzelfde had gedaan. Want dat zijn wapens die Frankrijk ook niet heel veel heeft. Dus echt een keuze om die dan te leveren. En Macron die doet het omdat hij zich vol achter Oekraïne schaart. Hetzelfde voor de NAVO. We hebben de afgelopen maanden gezien, of zien we nu ook dagelijks, hoe belangrijk de NAVO voor onze verdediging is. En zelfs nu zegt Le Pen nog van, ik wil dat Frankrijk uit die commandostructuur van de NAVO stapt, nog wel onderdeel blijft van de NAVO, maar meer op afstand komt te staan. En dat je zelfs nu de oorlog in Oekraïne en de dreiging die Poetin ook breder vormt, dat je zelfs dat nu nog durft te zeggen, ja, ik vind dat heel zorgelijk.
Goed dat je er was, Ruben. Ja, eerste indruk, uitstekend. Gewoon even mee.
Ja.
Uitstekende indruk van Ruben Brekemans van de VVD. Toekomstig leider, wie zal het zeggen? En jou ook bedankt, Sophie.
Yo, ik ga mijn best doen zondag.
Ja. Merci bien.
Au revoir.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Vrijdag 22 april. We zitten trouwens niet in de Skylounge, moet ik er even bij zeggen. Voor al die mensen die nu opeens als een gek naar de Skylounge rennen. Want die blijkt op het laatste moment toch nog afgehuurd te zijn. Dus we zitten op de eerste verdieping. Ik weet niet of iedereen. Ja, dan kun je toch ook zo binnenlopen. Ja, kun je ook gewoon binnenlopen als je langs wil komen. Bij deze uitzending van de Friday Move. Kim Putters, die steeds maar aan het nadenken is. Maar ja, Kim, wie zou het anders moeten doen? He? Dat is de vraag natuurlijk ook.
Atje Kuiken van vandaag.
Hé, hey, 3 jaar. Atje. Dat is echt een leuke vrouw trouwens.
Zeker.
Oh, als ze een beetje geëngageerd raakt, wordt ze altijd een beetje rood. Ja. Dat is altijd zo leuk. Nou, is het een beetje warm en zo. Maarten Jansen zit tegenover mij, programmadirecteur, onderzoeker en opleider bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Jullie hebben samen dit boek geschreven, Kim. Waarom? Waarom met hem?
Nou, het is op een prachtige manier, vind ik, ontstaan. Maarten die is bij mij gepromoveerd. Ik ben ook nog hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
Ja, je kan veel.
Ja, en we zijn dus een jaar of 4, 5 met jouw proefschrift bezig geweest. Maar ondertussen, dat ging over de gezondheidszorg. Dus dat is het één deel van het boek. Maar ondertussen deelden we ook een passie over sport. En zijn we al die tijd over sport in gesprek geweest. En hebben we altijd gezegd, daar moeten we eens een boek over schrijven. En wat lijkt het ook af en toe op elkaar. Dus hoe mooi zou het zijn om sport en zorg eens even naast elkaar te zeggen. En zo is het ontstaan.
Ja. Ik weet niks van sport, maar ik geloof het meteen. Dat zal absoluut waar zijn. Maarten, en toen?
Ja, uit pure liefhebberij waren we daar al over in gesprek. En toen zeiden we, nou, dan moeten we een boek over schrijven. Dan moeten we ook echt met toppers gaan spreken. Over hoe zij doen wat ze doen. En dat hebben we eigenlijk...
Bas van der Goor,
Dat was Heijen. Natuurlijk een gekke jaren die we hebben gehad. Maar vlak voor de coronaperiode dachten we, dat moeten we ook echt gaan doen. Dus veel interviews gedaan en uiteindelijk het boek kunnen schrijven.
Boek voor de prestatiemaatschappij. Want die gaat aanzienlijk veranderen, begrijp ik uit dit boek. Hè? De maatschappij.
Ja, nou, wij schrijven over dat de aandacht op prestaties toch wel groot is. En dat, dat je ook ziet dat mensen daar snel op worden afgerekend. En we wilden eigenlijk met mensen die topprestaties leveren aan de top van een organisatie of in de sport, ervan leren van hoe ze dat doen. Maar ook wat de maatschappelijke betekenis daarvan is. Wat we daarvan kunnen leren voor hoe wij kijken naar talent, hoe wij selecteren op talent. En wat dat zegt over de kansen die iedereen eigenlijk heeft om zijn eigen topprestaties te leveren. Want daar zit wel een crux, denk ik.
Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt dan?
Nou, het boek staat vol met lessen wat we geleerd hebben. Het is denk ik ook een verslag van onze eigen zoektocht.
Op een gegeven moment heb je een soort samenvatting gemaakt. Ja. Dat je de belangrijkste punten even achter elkaar
zet. Vijf lessen.
Ja, vijf lessen. Ja. Lekker overzichtelijk op een gegeven moment.
Je hebt wel breder gemaakt, maar wat ik het mooiste vond is dat eigenlijk iedereen op zijn eigen manier streeft naar die topvorm om te kijken wat voor zijn persoonlijk zijn topprestatie is. En dat je ziet dat zowel in de sport als in de zorg die brede maatschappelijke betekenis belangrijk is, ook in de sport. En we hebben eigenlijk geprobeerd om de metafoor van de sport ook een beetje te doorgronden, want die wordt vaak gebruikt.
De complexiteit van maximaal presteren. Toch? Die is best ingewikkeld, toch?
Ja, zeker. Ja, dat kan ik niet ontkennen. En iedereen leert daar ook, aldoende leert men wat voor hemzelf de eigen topprestatie is. En met vallen en opstaan gaat dat natuurlijk. Maar de complexiteit daarvan, dat blijkt denk ik wel als je de anekdotes in het boek ook leest over hoe dat werkt.
Een van de dingen die ik ook heel erg mooi vond in alle gesprekken met de topsporters, die zien we altijd op een podium staan met een medaille erom. En dan staan ze daar alleen. En het allereerste waar ze over beginnen, of het nou Martin Hersman is, of het is Bas van der
Goor,
allemaal beginnen ze met het team.
Het team?
En met de ondersteuning eromheen. Dus het is ook echt een beleefd de teamprestatie. En ik denk dat Bas van der Goor van het oud-Olympisch volleybalteam, dat die ook heel scherp zei van het is eigenlijk je grootste talent is als je de goede keuzes kunt maken om de beste mensen om je heen te verzamelen. En hij noemde niet als eerste die prestatie, maar talent om de beste mensen om je heen te verzamelen.
En dat vond ik voor het bedrijfsleven net zo natuurlijk.
Dat geldt zeker. Kijk, wij hebben natuurlijk met bestuurders in de zorg gesproken. Nou, die moeten, dat is hun prestatie, die moeten ervoor zorgen dat verpleegkundig personeel, de artsen, het ondersteunend personeel, dat die hun werk goed kunnen doen, zodat de patiënt de goede zorg krijgt. Nou, er hoeft maar iets mis te gaan en dan krijgen ze dat natuurlijk ook op hun bord. Dus ook zij beseffen, ieder schakeltje, of het nou de receptionist is in het ziekenhuis.
Maar beseffen ze dat altijd voldoende? Nou, dat is graag natuurlijk.
Ja, nou, er is natuurlijk ook veel kritiek op die doelgroep. En jij werkt veel met ze, Maarten. Ik denk van wel, maar het is ook wel zo dat ze ermee worstelen. Wat is nou de beste manier om voor de patiënt het goede te doen? Hmm. Wij hebben wel met heel veel mensen gesproken, onder andere met Ernst Kuipers nog in zijn vorige rol.
En je gaf het boek ook aan hem. Ja, gisteren. Vond je zo echt zo glimmend in beeld. Zeg maar. Ja, goed hoor.
Ja, nou, het was leuk, want hij was toen nog directeur van het Erasmus Medisch Centrum. En toen hebben we met hem gesproken. Wat interessant aan hem is, want we praten soms over zorgbestuurders ook alsof het, zeg maar, geen mensen zijn. Maar hij heeft zijn belangrijkste les geleerd toen hij arts was, en hij is daarna pas bestuurder geworden. En zijn leermeester, die heeft hem echt voor de troepen gegooid en gezegd van, nou, ga maar gewoon naar die operatiekamer toe. Je moet me niet iedere keer bellen, je kan het best wel zelf. En dat is heel herkenbaar, ook voor een topsporter. Kan ik het wel? Ja. Ben ik ertoe in staat? En dat was heel vergelijkbaar. En dan moet je op jezelf leren vertrouwen. Dat is een van de belangrijkste dingen bij
je moet een realistisch zelfbeeld van je eigen talenten hebben. Dat staat in het boek, heel duidelijk aangegeven. Wat zijn jouw talenten dan, Maarten?
Ja, dat is een goede vraag. Ja. Het boek is er gekomen, dat is op zich gewoon prestatie op zich, denk ik dat wij tijdens het schrijven ook wel dachten van,
dit boek gaat
ook
deels over onszelf. Van de twee, toch?
Zonder hem was het er niet gekomen.
Ik kan niet anders zeggen dan als je dat doel op een gegeven moment hebt, en het is vanuit liefhebberij en passie voor de sport ook, en nu mijn werk in de zorg, dat dit gewoon moest gebeuren. Dus daar is dan ook gewoon alles wat in het boek staat over doorzettingsvermogen en met vallen en opstaan. Dat geldt ook voor zo'n proces, zonder dat ook weer te groot te maken. Maar zeker. Dus, maar,
kijk, vorige week had ik Pieter Heerma hier, die zegt, we moeten meer naar een wij-maatschappij toe. We moeten meer naar elkaar gaan kijken, we moeten meer naar elkaar gaan luisteren, we moeten socialer worden. Maar dat is best lastig in een tijd als deze. Ik weet of jullie het boek De Machtsfactor wel eens hebben gelezen. Daarin staat ook dat heel veel mensen die succesvol ergens in zijn, onderweg opeens iets kwijtraken. Namelijk dat ze weten dat ze onderweg al die mensen die ze zijn tegengekomen ook nodig hebben gehad.
Ja.
Hoe vaak zie je dat nog gebeuren? Dat mensen dat niet beseffen? Je zegt over die sporters, die zeggen dat bijna allemaal wel in dit boek.
Ja.
Maar er zijn ook genoeg mensen succesvol die dat niet zien. Hè?
Ja, ja, die hebben wij dan niet gesproken. Maar dat klopt, denk ik. Ik denk dat dat ook wel maatschappelijk iets is om bij stil te staan. Maar dat is denk ik een van, je vroeg net naar mijn grootste les. Ik denk dat collectieve van die prestatie, dat iedereen die topprestatie levert, of dat nou in de sport of zorgen, zich echt realiseert dat ze daar niet waren gekomen als ze niet ook de kans hadden gehad om een talent te ontwikkelen.
Als iedereen het zou hebben, zou het ideaal zijn. Maar
ik denk het wel. En het is ook wel hoe we naar die mensen kijken. Want de kritiek is er ook snel gegeven. Als je in de top staat, je hebt die eindverantwoordelijkheid. Ja.
Kijk, bij die wijssamenleving, het wordt al snel gezegd, hè, van nou, jij hebt succes behaald alsof het je eigen verdienst is. Net zo goed als je faalt, overigens.
Ja.
En dat geldt bijvoorbeeld als je een knappe prestatie in een studie levert of in je werk. Maar laten we niet vergeten dat mensen die zich hebben kunnen ontwikkelen ook een goed onderwijs hebben gekregen. Dat de leerkrachten omheen hebben gestaan. Dat ze kansen van hun ouders gekregen hebben. Dus succes is nooit alleen helemaal je eigen verdiensten. En de les is dat we dus een goed onderwijssysteem moeten hebben. Dat we een sportinfrastructuur in ons land nodig hebben die toegankelijk is voor heel veel mensen, zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Zonder dat krijg je geen topprestaties.
Nee, dat geldt voor jou ook. Jouw vader is schipper. Later was hij bouwvakker, begreep ik, toch?
Ja, klopt.
Een grote gezin. Hoe heeft hij jou daarbij geholpen? Of ja, hoe hebben zij jou geholpen dan?
Ja, ik prijs me ontzettend gelukkig dat mijn ouders, ik ben de eerste in de familie die is gaan studeren, omdat ik niet wilde gaan varen. Ik heb overigens een passie voor het water en voor schepen, maar mijn ouders hebben mij de ruimte geboden om iets te gaan doen waar zij zelf helemaal niets van wisten en hebben me daar het vertrouwen in gegeven. En dat is voor mij bepalend geweest voor wat ik daarna heb kunnen gaan doen. Ja.
Ja. Doe het dus met een team. Probeer ook mensen te helpen en blijf altijd openstaan om te leren.
Ja, ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Er wordt veel van je verwacht op een gegeven moment als je op bepaalde posities komt. Maar eigenlijk geven ook iedereen die wij hebben gesproken aan van ja, als je je niet leerbereid blijft opstellen, dat je ook weer gewoon nieuwe lessen kunt leren, dan ja, stilstand is achteruitgang, zo kan je het ook zien. Ja. Je moet open blijven staan om het nog beter te doen. En dat gaat niet alleen over je eigen prestatie, maar juist ook in de interactie met de mensen met wie je het doet.
Ja. Ja. Ja,
en
misschien wel een mooie anekdote is die van Karien Kleibeuker, die natuurlijk ook prachtige prestaties heeft geleverd in de schaatssport.
Ja.
Maar die dus zelf tegen ons zegt dat haar beste prestatie ooit, die heeft ze geleverd in een totaal leeg Tialf, was het Maarten? Ja, Tialf.
Nee, in
het
buitenland.
Oh, buitenland. Ja. Maar een schaatsbaan waar geen publiek bij was, en daar heeft ze het werelduurrecord gebroken. In er eentje. Dus zonder publiek, zonder camera's. En dat is het moment waarop zij zegt, toen was ik op mijn best.
Wat heb jij geleerd van Kim in deze periode?
Ik kende Kim al een beetje, maar ik denk, nou ja, dit boek gaat ook over de lessen die je leert als je aan de top staat. En dat is met Kim ook het geval. Dus het was vaak een gesprek, in drie gesprekken met degene die wij geïnterviewd hebben. En ja, ik denk dat Kim veel van de lessen zal onderschrijven uit het boek.
Ja. Ja, hoe was het om al die tijd aan de top te staan?
In mijn eigen geval vind ik het eigenlijk best wel moeilijk om over top te spreken, want ik doe gewoon mijn werk. Maar ik realiseer me dat ik in de top van de politiek rondloop en zo. En daar ben ik dus ook nog helemaal niet weg. En ik heb begrepen dat ik tot 6:30 heb om te bepalen.
Ja, of ik
te
blijf. Ja, ik bedoel, de toekomst rond voor de PvdA.
Nee, maar het is wel zo dat je, ik ben me heel erg van bewust. Nou, laat ik een voorbeeld van de coronacrisis geven. Ik ben me er 2 jaar lang heel erg van bewust geweest dat ik als directeur van het SCP, als een van de weinige Nederlanders, aan tafel kon zitten bij het kabinet om ook te vertellen hoe het met eenzame ouderen ging, of ook te vertellen hoe het met de studenten ging, of met die ondernemers die hun bedrijf bijna failliet zien gaan.
Ja.
En dat heb ik heel actief gedaan, vanuit echt een bewustzijn. Ik sta daar en ik moet dat doen, want dat is echt mijn opdracht nu. Ja.
Okay.
Daar heb ik ook wel geleerd van. Ja, kijk, dat is ook een les uit het boek. Je moet het dan ook wel doen op het moment dat het erop aankomt. Want je voelt dat aan. Nu is het moment om echt iets te doen met je plek die je hebt.
Ja. En nu Maarten, hoe ziet de rest van je leven eruit?
Ja, nou, misschien komt er een vervolg op het boek.
Oh ja.
Ja, het zou mooi zijn, toch?
Dat zou
we waren niet klaar. De uitnodiging liggen er al, zoals je weet.
Oh, de uitnodiging. Jullie zijn nog niet klaar, ondanks dit hele boekwerk.
Nee, denken stopt nooit. Dat heb je als wetenschapper ook wel meegekregen. Dus.
Ja. Topvorm. Ik noem het al de topshow. Maar topvorm kan ook natuurlijk.
Ja. Ja.
Helemaal aan het einde zeg je ook hoe je eindigt in topvorm. Dus voor de mensen die het willen lezen, absoluut de moeite waard. Je leert er wat van, hè? Toch?
Ja, en het leuke is, dat is misschien een uitnodiging aan iedereen. Denk nou net eens even na over een vakgebied of een sector of een bedrijf waar je zelf nooit iets mee hebt gehad. Wat je daarvan kunt leren. Want ja, wij zijn geen topsporters.
Nee.
En we hebben er ontzettend veel van geleerd. En ik zou me in kunnen denken dat dat ook geldt voor kunstenaars of nou, voor mensen die op de vrachtwagen zitten. Ga gewoon eens in gesprek en kijk wat je van een ander kunt leren. Daar sta je voor verrassingen.
Hij zou een goede leider kunnen zijn, hè, van de PvdA.
Ik denk dat Kim daar vooral zelf over gaat.
Oh, politiek antwoord. Nou, ik kan zo met je mee. Dankjewel, Maarten.
Graag gedaan.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
BNR Nieuwsradio.
De Friday Move. Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben.
Dit is duidelijk de volgende fase.
Nou ja, bij mijn cliënten gingen alle alarmbellen op rood.
Zometeen Ilja Gort en onder andere ook Erik Mouwtaan. Hij zit er nog steeds. Kim Putters. Dus zit hier tot 6:30 en dan moet hij er ook bijna wel uit zijn. Abu Talib is ook geen optie, lijkt mij, toch?
Oh, ik ben een ontzettende fan van de burgemeester.
Ja, ik ook, een enorme fan. Maar dus, denk je dat hij ooit dat zou nog willen, dat ambiëren?
Ik heb geen idee. Ja, dat moet je hem echt zelf vragen. Ik zou het wel echt ook heel goed vinden. Als,
ik ook.
Ik denk echt dat het een hele krachtige leider zou zijn.
Ja, maar ja, goed, met jouw leeftijd zit je eigenlijk net iets gunstiger, weet je wel. Hij is wat ouder dan jij bent natuurlijk.
Ja, ik ga nu ook echt richting de 50. Dus.
Vind je dat?
Oh ja, dat is ook wel een vraag. Nou, ik ben 48, dus ik heb nog even om eraan te wennen. Dus
zo diep zit het. Oh jee, zeg.
Nee hoor, volgens mij is 50 ook een hele mooie leeftijd. Maar het is wel iets van, goh, ik kom nu toch een soort van in de tweede helft van mijn leven, denk ik.
Ja, daarvoor kun je laten zien wie je... Daarvoor heb je laten zien wat je kan.
Ik merk ook wel dat het in de loop van de jaren ook af en toe prettiger is dat je wat meer op je ervaring kunt leunen. Dus ik zie ook de prettige kanten van ouder worden.
Hoor. Ja, maar het gevaar van ervaring, dat staat ook in die boek, is natuurlijk dat je op een gegeven moment lui niet fris bent en niet met scherp kan zien hoe de organisatie werkt. Dus in dat opzicht is het goed. Ja. Maar heb je nog wel die brandende ambitie om nog iets neer te zetten hierna?
Vol ambitie op heel veel dingen. En het gek is dat ik altijd vaak met mijn broer samen tijdens de wintersport boven op een berg gezeten. En altijd het gedachte gehad, ergens halverwege je werkende leven, dat is dan toch misschien ergens wel nu, moet je misschien gewoon een totale andere keuze maken. Want dat is natuurlijk ook, dat schrijven we ook in het boek, als jong iemand, je kiest je school, je vervolgopleiding, en ja, dat moet je allemaal best wel in een korte tijd doen. Ja, en heel veel andere talenten blijven natuurlijk liggen. Dat is nou eenmaal zo, want je maakt keuzes. Maar ja, er kan ook een moment in het leven komen dat je zegt van, goh, ik wilde vroeger eigenlijk altijd leerkracht worden. Ik vind echt het onderwijs prachtig. Ik doe het een beetje aan de Erasmus Universiteit, maar dat zijn natuurlijk studenten. Prachtig. Het echt een van de mooiste functies, die we in ons land hebben. Dat zijn de leerkrachten voor onze jonge kinderen die voor de klas staan. Dat vind ik mooi. Maar een beetje de droom met mijn broer, dat was een eetcafé. Dat zeggen we altijd tegen elkaar. Laten we ooit die stap zetten om samen een eetcafé te... Mijn broer is schipper overigens.
Zeggen, wat doet hij nu? Hij is schipper nu.
Hij is schipper, ja.
Vraag het eetcafé kan ook.
Ja, zoiets, ja. Dus wie weet.
Maar hoe serieus is dit?
Wat nou, kijk, als je het er zeg maar heel vaak met elkaar over hebt, dan... We hebben één keer een beetje op het punt gestaan, omdat er een vriend van ons zijn kroeg verkocht en even tegen elkaar gezegd van, zou het? Maar ja, ik zat vol in het SCP en mijn broer die had ook weer een mooie plek op een schip, dus dat is het niet geworden. Maar zo semi-serieus. Maar er liggen geen plannen, hoor.
Nee, oké. Okay. Het ging in het boek De Zeven Vinkjes van Joris Buitenrijk ook over jou. Over het feit dat jij uit een bepaalde opvoeding komt en daarna door bent gegroeid. Jullie zijn nooit uit elkaar gegroeid daardoor, je broers en jij niet.
Nee, ik heb een hele hechte band met mijn familie, ook met vrienden. Ik woon in Hardingsveld-Giessendam, ben ik ook geboren en getogen. Dus ik heb dat vaak moeten uitleggen tijdens mijn studie of het werk in het Haagse. Van, nou, ben je dat dorp gebleven? Ja, dat is me thuis. Ik ben iemand die heel erg aardt waar ik vandaan kom. Dat vind ik belangrijk.
Ja.
Dus ik heb heel veel verschillende soorten mensen in mijn omgeving. Van automonteurs tot mensen die gestudeerd hebben. Of de minister-president. En dat bevalt me wel.
Het geloof is ook redelijk centraal volgens mij in Hardingsveld.
Het is onderdeel van de Bijbel. Ja, mijn moeder is Rooms-Katholiek en mijn vader die is protestant. En ze hebben altijd tegen mijn broer en mij gezegd, dat moeten jullie later zelf maar bepalen. Dat hebben we natuurlijk nooit gedaan. Want we zijn ook altijd op een openbare school gezeten. Dus we zijn er wel mee opgevoed, maar nooit echt praktiserend naar de kerk gaan.
Maar hoe is de verdraagzaamheid dan? Je bent natuurlijk ook nog gehaard, anders gehaard natuurlijk.
Nou, dat vind ik ook wel mooi om te zeggen. Ik kwam uit een erg gelovig dorp. Maar ik heb nooit problemen gehad met mijn homoseksualiteit. Dus dit is ook best... Kijk, ook dit is in Nederland. Hè? Dus we hebben steeds vaker horen we van problemen. Dat is ook vreselijk. Van homo's die op straat aangesproken worden of gepest of aangevallen. Mijn verhaal is een hele positieve en daar ben ik ook heel trots op. Dat zelfs in zo'n gewoon dorp in de Bijbelbelt. Dat je toch gewoon jezelf kunt zijn. Dat je gewoon met je vriend over straat kan lopen. En zelfs in de gemeenteraad kunt zitten met SGP'ers.
En uiteindelijk dat café-restaurant, eetcafé, komt dan ook daar. In Hardingsveld, Giessendam.
Ja, dat hebben we nog niet bepaald. Want ik denk dat mijn vriend... Die zou dat dan denk ik liever toch in Den Haag of in Utrecht of zo doen. Dus daar zou ik een goede onderhandeling... Nou ja, als je natuurlijk een kroeg hebt, dan ben je wel dag en nacht mee bezig. En dan moet je natuurlijk wel een beetje... Anders groei je ook uit elkaar, lijkt me. Dus,
zou het zijn toch, hè? Dat je, als je dat zou gaan doen.
Ja, nou, wie weet.
Ja. Het zou wel mooi zijn. Eigenlijk is het toch heel leuk om in je leven opeens heel iets anders te gaan doen.
Ja, nee, daar ben ik wel. Dus ik ga van de zomer ook eens even goed nadenken wat mijn volgende stap moet zijn.
Ik ga wijnboer worden, denk ik. Maar dat komt omdat ik Ilja Gort zie staan. Schrijver en wijnboer. Dus wat dat betreft, misschien vult dat een beetje mee.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Friday Move vrijdag 22 april. Kim Putters, zo gezegd, mijn co-host. We hebben het dus over hele andere keuzes maken. Je zegt op een gegeven moment ook in jullie boek van... ontwikkel in de identiteit tot een ander. En daarbij vertel je op een gegeven moment ook dat je bewondering hebt... van mensen die niet de gouden kooi van het succes blijven vasthouden.
Ja, dus
hoe moeilijk is dat dan?
Nou, dat is natuurlijk... Kijk, succes kan ook een beetje verslavend zijn. Hè? Want en zeker als mensen gewend zijn dat je altijd op je top presteert... en altijd weer die volgende medaille haalt in de sport... of weer die volgende prestatie neer. Ja, dan is het best lastig. Om de keuze te maken. En nu wil ik iets anders in mijn leven gaan doen... wat me ook gelukkig maakt. En dat vergt moed. En er zijn ook voorbeelden van topsporters die wij gesproken hebben... die dat wel hebben gedaan. En daar heb ik diep respect voor. Omdat je ook even afscheid neemt van het leventje dat je op dat moment...
Maar dat ga jij dan ook doen, hè, als je die keuze zou maken.
En het is een positieve keuze. Hè, want ik ben ervan overtuigd, mensen kunnen heel veel dingen. We hebben heel veel talenten. Alleen, we leren ze niet altijd ontwikkelen. En als je dan toch ergens in je leven een keuze maakt... om iets anders te gaan doen, geef je jezelf ook weer een nieuwe kans. Het lukt niet altijd, hè. Maar dat zeggen we ook in het boek. Het is ook vallen en opstaan. En je leert ook vaak van de momenten waarop het even niet lukt. En want dan leer je ook jezelf kennen.
Ja, vorig jaar, alweer een jaar geleden trouwens, hè, overleed Bibian Menthol. Edwin Spee, goed dat je er bent. En zo Julian, ook hartelijk welkom.
Goedenavond.
Alweer een jaar geleden, wat gaat het snel, hè?
Ja, dat gaat bizar snel. En dat is twee keer knipperen met je ogen.
Ja, dat
ik zeg ook altijd vier keer knipperen met je ogen, je bent zelf dood.
Ja, maar dat gevoel had ik echt toen mij net werd verteld... dat het alweer een jaar geleden is. Hoe gaat het met jullie?
Ja, gaat goed. Gaat heel goed.
Ja. We zijn vlak na Biep haar overlijden met z'n tweeën in Ibiza geweest. En daar hebben we eigenlijk al tegen elkaar gezegd van... ik ben eigenlijk veel minder verdrietig dan ik van tevoren had verwacht. Daar hebben we heel veel over gesproken. En dat komt denk ik omdat... wij al 6 jaar konden voorbereiden op het overlijden van Bibian.
Dat is onvermijdelijk, bedoel je eigenlijk, op een gegeven moment.
Ja, we leefden echt in de verlenging, zoals Jules het mooi zei... op haar laatste verjaardag. Maar vooral de kracht en het geduld waar Bibian zelf uiteindelijk mee is heen gegaan... en ons dus heeft achtergelaten.
Ja. Hoe vaak denk je aan haar?
Elke dag. Altijd wel. En natuurlijk ga ik door met mijn leven en... heb ik heel veel dingen waar ik heel gelukkig van word... en leuke dingen die ik doe, maar bijna elk moment denk ik wel aan haar.
En hoe leeft zij voort op dit moment voor jullie?
Nou, met de stichting zijn we heel druk bezig. In en rondom het huis. We hebben net een heel mooi boek gemaakt.
Dat is het boek wat je nu voor hebt liggen,
toch? Ja, het boek wat voor ons liggen. Dat is een salontafelboek. Het is eigenlijk een naslagwerk van haar leven. We kregen vaak de vraag van... hoe was het nou in godsnaam mogelijk dat hij tot de laatste minuut toe positief was?
Mm-hmm.
Dat heb ik geprobeerd samen met Peter Heerschop om dat te verwoorden. En we hebben de mooiste interviews gepakt, foto's, brieven aan Bibian. En in die zin zijn wij ook nog steeds bezig om haar dromen uit te laten komen. En dus is ze elke dag nog eigenlijk wel stiekem een beetje bij ons.
Ja, want de Mentality Games, moeilijk woord voor mij natuurlijk, Wilfred... eerder deze maand er ook, of niet?
Ja.
Dat was bijzonder in Zwitserland.
Ja, een paar weken geleden waren we in Zwitserland... met een kleine 100 mensen met een lichamelijke uitdaging. We hebben ooit met Bibian bedacht en Menno Koenewijn, een vriend van ons... om de Mentality Games te organiseren... waarbij wij, onze delivery promise is eigenlijk... wat je beperking ook is.
Mm-hmm.
Al ben je nog nooit in de bergen geweest... wij krijgen je op de piste en met een lach de berg af.
Ja. Het is wel apart. We gaan ervan uit dat iedereen Bibian kende. Voor de mensen die Bibian niet kennen, hoe zou je die willen omschrijven? Wie was Bibian Menthol?
Ja, dat was een snowboardster. En een genieter van het leven.
Ja, maar niet zomaar een snowboardster.
Nee,
ja, ik denk dat je er ook kan omschrijven als enerzijds was ze voor ons gewoon ook het meisje uit Loosdrecht. Maar zij was denk ik het voorbeeld van kijken naar de toekomst. Vooruitkijken, kijken naar positiviteit. Kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.
Ja.
En ja, lief eigenlijk voor iedereen om haar heen. Dus een enorme inspiratiebron en rustig en geduldig. Ja, een exemplaar apart.
Ja. Staat zo in je boek gekund, hè, wat dat betreft.
Ja, zeker. En ik vind het echt prachtig dat jullie zo'n boek gemaakt hebben. En ook ja, zeg maar, haar idee voort laten leven via die games. Dat is echt prachtig. Dus ja, ik ben er wel een beetje stil van.
Want jullie willen ook mensen die in dezelfde situatie zitten ook helpen. Toch op allerlei manieren. Hoe wil je dat doen?
Nou, we hebben een programma dat heet The Reabled. Want mensen zijn able door een ongeluk of een ziekte of wat dan ook. En ze missen een ledemaat en worden ze disabled. En wij maken ze gewoon weer able. Want Bibian kon alles, ondanks het feit dat ze een been miste. En dat kwam ook omdat als topsporter krijg je op een gegeven moment access naar meer mogelijkheden, meer producten, je hebt sponsoren. Dus Bib had 6-7 benen thuis staan. Maar in Nederland
die
is
zijn
zo
vrij kostbaar, toch? Ook die
het zijn hele kostbare benen. Die kosten gemiddeld €10.000. En in Nederland is het eigenlijk schandalig slecht geregeld in de zorg. Als jij een kindje bent en je verliest je been, dan krijg je één beentje in de 4 tot 5 jaar. En dat is veelal vaak, omdat het budget laag is, ook nog een slecht been. Dus je moet je voorstellen dat jij één keer in de 4 tot 5 jaar één paar schoenen mag kopen.
Mm.
En als je mazzel hebt, zijn het een paar all-startjes. Want
in
dan
Nederland?
Kan je nog, in Nederland, ja. Daar hebben we het gewoon over. Maar een paar weken geleden nog een meisje die wilde gaan schoolzwemmen. Dus die wilde een zwembeentje. En dan krijgen ze gewoon van de zorg te horen, nee, dat vergoeden we niet. Dus dan maar niet schoolzwemmen. En dan gaat het nog niet eens.
Is Nederland, hè, Kim?
Ja.
Ja. En dan gaat het nog niet eens om het zwemmen. Maar de sociale distance die zo'n kindje krijgt van de rest van de groep.
Ja.
Dus dat, ja, daar zetten we ons heel erg voor in. En we helpen dan zo'n kindje alsnog aan zo'n been. En we zijn heel druk bezig om bewijs te leveren, zodat we uiteindelijk aan Den Haag kunnen laten zien van, joh, en de zorgverzekeraars, richt dit nou iets anders in. Geef nou een heel klein beetje meer geld uit. Dan bespaar je uiteindelijk een hele hoop geld. Die kinderen worden allemaal zelfredzaam, gezonder. Dus alle zorgkosten die je normaal in de toekomst wel zou krijgen, die vallen zelfs weg.
Is dit nou een dagtaak voor je? Of heb je ook nog andere dingen die je kan doen? Of ben je hier fulltime mee bezig?
Nee, ik ben wel fulltime met de stichting bezig. En eigenlijk bijna 7 dagen in de week. Omdat je, nou ja, dat is net als een sporter of een ondernemer. Je draagt het continu bij je. Dus ik zit nu ook al te denken, ik moet binnenkort even met Kim afspreken.
Oh.
Want ik hoor net allerlei contacten die heeft en toegang in Den Haag.
Dus. En het interessante is dat wij in ons boek beschrijven wij dat heel veel sporters dus na hun sportcarrière doen wat jullie nu doen. En het is echt heel mooi dat jullie dat nu voor Bibian doen. Ja. Want anders had ze het ook. Weet je, dus dat vind ik echt een mooie vergelijking met wat wij bij heel veel sporters ook zien.
Maar die kun je ook van leven enzovoort. Dat is wel te doen. Ik bedoel, er moet ook geld binnenkomen om te kunnen leven, toch, lijkt mij.
Jawel, maar je hoeft natuurlijk als directeur van een stichting niet het voor nul te doen. Het is niet dat we een heel dik salaris verdienen. Dat is ook niet waarom we het doen.
Nee.
We doen het om de droom van Bibian te laten voortleven. En als we dan thuis een boterham kunnen eten, dan is het goed.
Oké. Okay. Jij gaat er even tussenuit, begrijp ik. Hè? Even een jaartje rust, toch, of niet?
Nee, ik ben er net tussenuit geweest.
Oké. Okay. Een gap year heet dat, geloof ik?
Ja, een tussenjaar. Ja, ik ben voor 2 maanden naar Oostenrijk gegaan en daar in een hotel gewerkt en iedere dag lekker gesnowboard.
En wat heb je nou meegenomen van Bibian wat je in je eigen carrière, in je eigen toekomst gaat gebruiken?
Nou, niet zoveel zorgen maken en gewoon genieten. Daarom ook dit afgelopen jaar gewoon even mijn hoofd leegmaken en gewoon genieten van het leven en leuke dingen doen.
En weet je inmiddels wat je wil nu?
Ja, nou, ik wil gaan studeren. Business en business economics. Maar voor de rest, ja, ik weet het nog niet zo goed. Ik wil graag betrokken blijven bij de stichting, omdat ik, ja, ik heb al eerder geholpen. En ja, dat geeft me een heel voldaan gevoel om al die kinderen en mensen te helpen en ze helemaal op te zien groeien. en helemaal blij te maken. Dus ja, daar zou ik misschien later iets mee willen doen.
Dus de wijnmaatschappij, hè, waar het steeds over gaat.
Zeker, ja.
En daar ben je groot voorstander van.
Ja, nee, zeker. Prachtig. Ja. Ja.
Zou meer moeten gebeuren.
Overigens, ja, en ook over zeg maar, momenten van rust nemen. En zeker bij ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Daar word je altijd, daar kom je beter uit als je dat doet. Dus het is heel knap dat je dat gedaan hebt.
Ja, dankjewel. Sommige mensen zijn daar ook niet goed in geweest.
Nee, zeker. Dat lukt niet iedereen. En dus nee. Het is ook echt mooi als je dat doet. Ja. Ja.
Hoe voel jij je nu dan, Edwin?
Ja, ik voel me eigenlijk ook goed. We zijn met veel mooie dingen bezig. Ik ben op zich wel positief geboren ook. Maar wat Biep me echt geleerd heeft, is niet te lang stilstaan bij verdriet. Biep en ik huilden ook samen af en toe een half uurtje. Meestal eindigen we dan met een slappe lach. Mm. En weer kijken naar de mogelijkheden die er zijn. En zelfs toen zij geopereerd was en het was fout gegaan, een standaard ingreep, maar wakker worden met verlamde benen. Het was zij degene die de chirurg troostte en zei, ja joh, jij kan ook fouten maken. We gaan wel kijken wat we nog meer kunnen. En twee maanden later deed ze mee met Dancing with the Stars. Met heel veel plezier, echt van genoten. Dus ja, zij zei altijd, het heeft geen nut.
Nee, het heeft zeker niet. Nee.
Ga niet in één keer lopen omdat ik boos word op de chirurg. Die maakt ook fouten.
Is niet iedereen gegeven dit, hè, wat je nu schetst?
Nee, ze was bijzonder.
Ja, dat bedoel ik maar. Ja, ja. Ik ken genoeg andere mensen.
Ja, je moet wel echt ook een knop om kunnen zetten en weer even anders tegen de dingen aan kunnen kijken. En dat is wel echt knap, ja.
Ja. Ja. Ja. Nou, succes met alles wat jullie gaan voortzetten voor haar.
Dankjewel.
Dankjewel.
Geniet van het leven vooral.
Ja.
Komt helemaal goed.
Dat is het belangrijkste. Dankjewel. En Julian.
En we maken een afspraak.
Ja, gaan we zeker doen. Ja.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
Iedereen weet wat de ultieme sanctie zou zijn.
Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben.
Je hebt nog maar een klein uurtje om te kiezen voor de PvdA. En het gaat natuurlijk om Kim Putters. En die hoort nou net zeggen tegen Ilja Gort, als er niet iets heel bijzonders voorbij komt, dan gaat die tijd rust nemen. Ook lekker, rust nemen, Kim. Hè? Rust.
Ja, zeker. We hebben net besproken dat dat heel goed kan zijn om dan weer op nieuwe ideeën te komen. En,
een gap year had Julian.
Ja, prachtig. Ja.
Maar een jaar lang
zou je... een jaar. Nee, het lijkt me wel heerlijk om even je mentaal gewoon een beetje je rust te kunnen nemen en na te kunnen denken van wat is nou allemaal de moeite waard in het leven om te gaan doen.
Maar hoe zou je in godsnaam rust moeten nemen? Hoe doe je dat?
Nou, ik zeg het ook met eigenlijk wel iets groter dan dat ik van mezelf weet dat ik kan. Ik kan wel een tijdje rust nemen, maar ik ga toch weer dingen doen. Of het nou sport is, of ik ben altijd aan het lezen of aan het schrijven. Dus ja, helemaal stilzitten doe ik nooit. Nee.
Nee. Nee. Jij was rust? Ja, alleen maar. Ik doe bijna niks over de dag.
Zeker wil ze.
Ja. Nee, dat vind ik ook wel lastig, even stilzitten.
Maar rust kan ook zijn als je iets aan het schrijven bent. Hè? Of muzikanten maken muziek. Dat kan ook werk zijn, maar kan je ook heel veel rust en ruimte in je hoofd geven. Dus het een sluit het ander niet uit.
Nee, dat weet ik.
Zelf ik werk veel in de tuin de laatste tijd. Hey,
nou, dat is hem. Ja. Dat doe ik dus ook.
Ja, is leuk, hè?
Ja, ik noem mezelf altijd hoofd van nutteloze zaken.
Ja.
Dus dan loop ik met een snoeischaartje door 20 hectare wijngaard. En dan loop ik trosjes weg te knippen of takjes. Met de illusie dat dat ergens nut heeft.
Oké, en dan probeer je ook ondertussen inspiratie op te doen voor nieuwe boeken, is dan, programma's.
Dan denk ik aan niks. En later pas schiet hij opeens dingen te binnen dat je denkt, hé, dat zou wel grappig zijn als.
Ja.
Maar op het moment van de knip doe ik geen zak.
Helemaal niks?
Nee, ik denk aan niks.
Absoluut leegte.
Ja, ik kijk naar een vogeltje of naar een bloemetje of een steentje, of dat soort dingen.
Maar kan ik niet. Kan je absolute leegte in je hoofd hebben?
Nee, voor mij komt het nu dichtst bij sport. Dus ik zwem heel veel of hardlopen. En als ik gewoon baantje aan het zwemmen ben, dan denk ik eigenlijk ook aan niets. Dan is er eigenlijk niks. Maar vlak daarna dan heb ik altijd wel ingevingen van ik ga dit zo doen. Dus ergens ben je dan toch wel, denk ik, in je hoofd mee bezig.
En je bent een vrije vogel? Jij bent een vrije vogel.
Ja, zo heet het nieuwe boek, ja.
Ben je ook een vrije vogel eigenlijk? Of vind je jezelf geen vrije vogel? Wat is eigenlijk een vrije vogel?
Nou, een vrije vogel is dus niet iemand zoals jij, of iemand zoals ik, of iemand zoals Kim, die eigenlijk gevangenen zijn van hun ambities.
Ja.
He, want dat zijn wij allemaal.
Ja.
We willen dingen.
Ja. Ja,
we willen dingen veranderen, dingen verbeteren. Dat willen we allemaal. Dat zou je dus eigenlijk niet moeten doen.
En een vrije vogel?
vrije vogel, geniet van het leven. En die kijkt door het raam en die denkt, god, het is mooi weer. Ik ga lekker een wandelingetje maken.
Ja.
Koffie drinken op het terrasje. Met een vriendin ergens naartoe, lekker aan bikken. Wijntje drinken, dat soort dingen.
Ja. Ja. Zo, dat klinkt wel goed.
Ja, het klinkt geweldig. Maar ja. Dat kan natuurlijk ook niet altijd. Want ja, er moet ook gewoon nog een boterham verdiend worden.
Ja, een poen verdiend worden. Ja. Het is niet anders. De flessen moeten rechtgezet worden bij Albert Heijn.
Ja, dat doe je altijd.
Er moet een boek getikt worden.
Ja.
En er moet een programma gepresenteerd worden.
Misschien wil je ook wel een vrije vogel zijn nu inmiddels, toch? Want je kunt het doen.
Nou, ik ben eigenlijk stiekem wel een beetje een vrije vogel.
Dat denk ik
af
ook
en
wel.
Toe. Ja, ja. Zeker. Ja, ja zeker.
En wat is dan de teneur in dit boek? Wat wil je ermee bewerkstelligen?
Het nieuwe boek, Vrije Vogels. Het is eigenlijk een vervolg op eerdere boeken. Maar ik moest van de uitgever uitdrukkelijk vermelden... heel goed afzonderlijk te lezen.
Want het dat je niet die andere boeken gelezen hoeft te hebben.
Nee, precies.
Maar nee, wat heb ik eraan als ik het gelezen heb dan?
Als jij het boek hebt gelezen, dan heb jij een hele fijne tijd gehad. Ik denk dat je het in 3 uur uitleest.
Ja.
Het is ontzettend geestig geschreven. Het is ook goed geschreven trouwens. Ja. En het biedt een milde vorm van levensfilosofie.
Milde vorm.
Ja, geen wijsvinger of zo. Maar er zitten een paar hele grappige kleine levensfilosofieën in.
Denk zo.
En het is al, dat vind ik wel, daar ben ik nog het meest trots op. Het is geweigerd door een aantal boekhandels, omdat er grove taal in wordt gebruikt.
Nee.
Ja, echt.
Echt waar?
Ja,
echt waar. En waar moet ik dan aan denken?
Nou ja, kijk, de hoofdrolspeler Abel, dat is een idealistische ex-hippie, zeg maar.
Grijf.
Maar hij gaat op een soort roadtrip met een Hells Angel.
Ja.
Niet echt een Hells Angel, maar een leider van een motorbende.
Ja. Ja,
en die hebben nou eenmaal een bepaald taalidioom.
Oh, oké, dat heb je gewoon gebruikt.
Het is nu de vraag of dat op BNR gezegd kan worden.
BNR-kanaals.
Ja, nou ja, goed, dat soort dingen.
Ja.
Grapjes die hij dus zegt. Van, ken je die mop van die vent met die grote lul die naar de hoeren ging? En dan zegt die ander nee. Zegt, nou, die ging niet. Dat vinden ze grappig.
En dat kan dan niet in een boekwinkel?
Nou, hij zegt meer van dat soort dingen.
Oh,
maar de boekwinkels, een aantal boekwinkels hebben gezegd, nee, dat boek willen wij niet.
Oh, iemand schreef trouwens op Twitter. Ik hoop wel weer het niveau van zijn eerdere boeken en niet snel afgeraffeld als het laatste boekje. Ja, ik kan er ook niks aan doen.
Wie schreef dat?
Dat schreef iemand op Twitter.
Nee, dat ben je niet. Dat verzin jij nu hier te play, heb jij gezegd.
Nee, dat is serieus waar.
Ben je toch een ploert?
Nee, echt niet.
Hij zit dat gewoon te verzinnen.
Nee, dat is echt niet. Ze hebben dat op Twitter teruggevonden.
Kom op nou.
Nee, serieus waar. En ik weet, jij had alles in de gaten.
Godsamme.
Ik kan mij een uitzending herinneren dat iemand iets op Twitter op jou
zei. Wie is die vent?
Ja, weet ik ook niet. Hoe heet die, Mireille? Weet je toevallig? Mireille zoekt het nu voor jou. Ja.
Nou, die krijgt een fles wijn.
Nee, maar
zoals wij in onderzoek weten, tegenover ieder negatieve uiting staan meestal ook 10 positieve. Dus,
maar die laten ze dan hier wijselijk niet horen.
Nee, ja, goed, deze viel op toevallig. Want die anderen zijn allemaal, wat een geweldig boek.
Laten we het over het boek hebben, ja, goed.
Ja. Ja. Ordinair houden we van.
Ja, precies.
Plat,
dat is
grof.
Maar wel met wijze levenslessen.
Ja, zoals, mag je er eentje weggeven, gewoon voor Kim en mij, want wij vinden dat fijn. En Kim moet een keuze maken voor 6:30. Moet hij wel of niet de nieuwe PvdA-leider? Dat is de grote vraag.
Dat ambieer je toch niet?
Ik
schrik er wild. Echt waar?
Nee, volgens Wilfred ambieer ik dat. Maar dat
nee, dat zou toch de ideale... Kijk, ik bedoel, Timmermans doet het niet. Ik denk dat Abutale te oud is. Katje Kuiken is een tussenpaus. Er blijft niet veel over.
Nee, joh, maar ik ben er helemaal niet mee bezig.
Nee,
maar ik
wel.
Totaal niet.
Nee, maar neem ons mee op zo'n mooie wijze lezen. Je mag eentje weggeven, toch?
Ja, natuurlijk mag dat. Helemaal geen probleem. Maar kijk, het zijn eigenlijk meer dingen van die kleine prikjes in de sfeer van dat je niet, laten we zeggen, etiketten moet plakken op mensen. Dat doe ik zelf ook nog wel eens. Dat je iemand ziet lopen dat je denkt van nou, dat is zo en zo type.
Ja.
Niet doen. Gewoon kijken. Oordelen later, als je hem een beetje beter kent. Hij of zij beter kent. Dat soort dingen.
Maar dat schrijf jij, en dat vind je dus blijkbaar ook, maar je doet het wel, zelf.
Nou, ik weet dat ik het doe, dus ik let erop. Ik doe dat niet meer, nee.
Sinds?
Nou, niet eens zo lang geleden. Nee. Sinds vanmiddag. Nee. Sinds de laatste paar jaar of zo. Weet je.
Denk je dat we dat nog kunnen? Wij zien ook steeds vaker dat mensen gewoon vinden dat we elkaar onfatsoenlijk behandelen. Een beetje ruw taal gebruiken. Kunnen we dat nog goed?
Om dat terug te draaien, bedoel je?
Ja, even rustig nadenken. Kijken wat voor iemand je voor je hebt. Gesprek aangaan.
Ja, dat moet terug.
Ja.
Ik zag toevallig een tweet van de grote West-Europese denker Mike Tyson.
Ja.
En die zei, het grote nadeel van social media is dat mensen nu denken dat ze lelijke dingen tegen een ander kunnen zeggen zonder dat ze een klap voor de bek krijgen.
Ja.
En er stond zo'n plaatje bij van Mike Tyson met al die tattoos over zijn gezicht. En die geweldige spierballen.
Ja.
Vond ik wel grappig. Maar dat is wel zo.
Ja, zeker weten.
En ze zeggen alles, meer. Omdat ze denken dat het zomaar kan. Maar dat kan natuurlijk niet.
Maar de vraag is natuurlijk terecht van Kim ook, krijgen we de geest weer in het vlees? Hoe gaan we dat doen?
Strafbaar stellen. Mensen die op Twitter echt bakken met modder uitstorten, meteen opsporen en sanctioneren, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ja. Ja. Het is niet anders. Je kan het niet doen.
Nu we toch bezig zijn, etiketten. Nog eentje dan misschien?
Nog zo'n wijze levensles.
Ik vind het toch wel lekker even mee te pakken zo op de vrijdagmiddag. Nou.
Oh, oké. Okay. Ja, ze zijn zo klein en je moet ze er echt uitvissen.
Oh, je moet er wel je best voor doen.
Ja. Weet je wel, ja.
Dus je kan het ook niet afraffelen, dat boek. Je moet er snel doorheen, rustig.
Nee, ik heb er best wel een hoop tijd aan besteed. Ja. Ik denk ongeveer een jaar. En ik had een paar scènes, ik had het boek meegenomen trouwens. Ik had een paar scènes, die wilde ik voorlezen. Maar toen las ik ze terug. Ik denk, nee, dat doe ik toch niet.
Waarom niet dan?
Kan ik die mensen niet belasten mee vallen?
Nou ja, je bent er nu toch. Hè? Wij zijn nu opeens heel benieuwd. Het is ook maar een mooi boek geworden.
Nou, mooi, hè? Weet je even zien? Dit is het.
Een goede uitgeverij zie ik ook, toch?
Ja.
Oh, die is van jezelf, die
uitgeverij. Ja, die is van mezelf.
Ja. Oh, ja. Maar prachtig, ja. Schitterend.
Ja.
Ja. Nou, een klein stukje dan komt hij, hoor.
Mooie, mooie boekenlegger.
Oh, ook nog. Ja. Oh, een fles wijn erin.
Ja.
Je bent de zon op mijn blaadjes, het zout in wat ik eet, het licht op mijn paadje en de peper in mijn reet. Ja,
dus een,
santé, vind ik leuk.
Op zich al een wijze levensles.
Die is heel goed. Klein stukje voorlezen. Beetje muziek eronder.
Oh, dat
heel
is
zachtjes. Ja. Ja, gewoon.
Thomas, rock it out.
Ja. Komt-ie aan.
Ja, komt-ie aan. Nou, dit stukje vind ik eigenlijk niet zo leuk.
Ja, wacht even. Dus je slaat eerst het boek open waar het fles wijn in ligt met peper in je reet.
Ja, nou weet ik dat niet meer. Oh, wacht, dit is wel grappig. Oh, kijk, dit is leuk, ja.
Komt-ie.
Kijk. Dit gaat over een... hij vertelt... dus Abel, mijn hoofdpersoon, die vertelt een mop aan die leider van die motorbende.
Ja, wat niet een Hells Angel is, maar gewoon...
Maar gewoon een motor, een Brabantse motorbende is het eigenlijk.
Ook,
en dan, die mop die gaat zo, dat gaat over een douanier in een dorpje. En die ziet een smokkelaar, ziet hij op een ezel de grens overrijden.
Mm-hmm.
En hij houdt hem staan en zegt, wat ben je aan het smokkelen? En dan zegt die man op die ezel, die zegt, nou, fouilleer me maar, ik smokkel niks. En dan doet hij, hij vindt inderdaad niks. En het gaat door. Elke keer, elke week betrapt die douanier die vent met die ezel.
Mm-hmm.
En die houdt hem aan en hij blijkt niks te smokkelen. En na jaren gaat die vent dus een keer, gaat die douanier, die wordt helemaal gek van. Dus die gaat ligt op sterven. Dan zegt hij, haal die vent met die ezel, ik moet weten wat hij smokkelde. En dan komt die ezelman en die zegt, nou, ik zou je helpen. Weet je wat ik smokkelde? Ezels.
Ja.
Maar dan zegt die motorbendeman, die heet Sheng.
Ja.
Die keek Abel niet begrijpend aan. Ezels, daar is toch geen pepernoot mee te verdienen? En dan zegt die ander, je snapt het niet. Het verhaal gaat helemaal niet over geld. Geld is niks. Volkomen fictief. Abel schudde zijn hoofd. Geld, wat moet je ermee? Nou, grijnsde Sheng, ik weet wel een paar dingetjes. Tuurlijk, zei Abel, geld is handig. Maar zoals zo'n oud Chinees spreekwoord zegt, met geld kun je de mooiste hond kopen, maar niet het kwispelen van zijn staart. Dit begreep Sheng niet. Met een verstoorde grom keek hij op. Wat is dat nou weer voor een lul? Als ik een hond koop, is die toch van mij? Ik wispel het echt wel. Zeker als ik hem tevreden geef. Nou ja, zo.
Ja. Nou ja, ik denk dat het een heel leuk boek is.
Dat is leuk hoor.
Ja.
Ik denk dat jij het wel kan lezen.
Ja, ik ga het lezen.
Ja.
Hartstikke fijn.
Ja, ik geef hem meteen aan jou.
Nou, dat vind ik echt heel aardig.
Met die fles wijn erbij.
Ja.
Ja.
En die kreten die erop staan.
Ja.
Ik vond het weer leuk dat je er was, Hilja.
Oh, moet ik al weg?
Ja, die muziek, hè, ik kan er ook niks aan doen.
Oh, oké.
Ja.
Jeemig. Kom ik daar helemaal voor uit Frankrijk?
Ja. Nou ja, je vindt het ook wel fijn om hier even te zien.
Ik vind het wel leuk om jou even te zien, ja.
Ja, daarom. Ja. Ja, zo moet je het maar bekijken.
Ja. En Kim natuurlijk ook.
Ja, zeker. Kim, helemaal wederzijds.
Ja. Hou je van wijn, Kim, eigenlijk?
Ja, heerlijk.
Wat is je favoriete wijn dan?
Oh,
Jij zegt Tulip natuurlijk, of niet?
Nee, dat is van mijn mond, Tulip.
Nee?
Nee.
Oh.
Daar hebben we afscheid van genomen.
Oké.
Okay. Een vriend van mij, dat vond ik altijd lekkere wijn, La Pauline. Dat vond ik lekkere wijn.
Oh. Nou, die pakken we er even mee, hè?
Dat is goed.
Dankjewel, Julia. Tot de volgende keer.
Veel plezier.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Vrijdag 22 april, het is de wijn Gort. En Gort is het gewoon, het is nu de eigen wijn. Tulip is al lang verkocht, man is in de bonus natuurlijk. Kan eigenlijk alleen maar trosjes afknippen en gewoon het hoofd leeg houden. Maar blijft maar gaan. Leuke man, hè, die Julia?
Ja, ontzettend leuk. Ja.
Ken je hem? Heb je ons eerder
ontmoet? Nee, het is de eerste keer dat ik hem ontmoet heb, maar hij inspireert me gelijk eigenlijk. Ja.
Hij is altijd gezellig met Julia. Alleen lullig van die tweet natuurlijk, hè, dat iemand dat stuurt.
Ja, daar had je eigenlijk ook een positieve naast moeten zetten.
Ja, maar dat had jij eens gezegd.
Ja, precies. Nou, daar ben ik ook van overtuigd. We zien heel vaak de incidenten en de dingen die verkeerd gaan. We horen veel minder over de positieve dingen. En zeker als je op Twitter gaat kijken, ja, dan krijg je wel een beetje de meestal de bagger.
Trek je dat aan? Eigenlijk als mensen iets over jou vinden?
Nou ja, je trekt altijd wel een beetje aan als mens. Maar ik probeer
er weinig naar te kijken dan. En het langs me heen te laten gaan. Maar je trekt altijd een beetje aan. Je blijft, ja, tenminste, ik wel. Ik ben toch ook gewoon mens.
Ja, zijn we allemaal natuurlijk. Ken je Erik Mauta?
Nou, we hebben elkaar ooit een keer ontmoet. Maar dat is echt heel lang geleden. Dat,
ja, je kijkt heel verbaasd aan nu.
Maar heel kort, dat was in New York. Met de banden tussen Nederland en New York. En de festiviteiten daaromheen.
Maar dat is 2009.
Dat is heel lang geleden. En ik zat nog in de Eerste Kamer. En ik was daar toen met een aantal Kamerleden. Ah, en kijk, daar hebben we toen op...
Sorry. Dus je niet bij geleden, Erik?
Nee. Sorry.
Nee.
Geeft niks.
Het heeft je een ander mens gemaakt, New York, begrijp ik.
Is, ja, zeker.
Alle interviews. Empathischer, warmer toch? Of,
ja, ik doe mijn best om empathisch en warm te zijn.
Nee. Was je dat niet dan?
Nou, ik was... kijk, als journalist ben je natuurlijk geïnteresseerd in andere mensen. Dus empathisch zeker, denk ik. Alleen niet... ja, toch een beetje heel Hollands. Zo van, wat een gedoe allemaal. Iedereen moet normaal doen. En waar gaat het allemaal over? En ik ben voor mijn gevoel... ja, meer me gaan verplaatsen in andere mensen. En denk dat gewoon een blik in een andere maatschappij... altijd je blik verbreedt. Waardoor je gewoon hopelijk anders... of beter in het leven gaat staan.
Ben je een leuke mens geworden?
Ja.
Dat komt er heel aarzelend uit.
Ja, nee, ik denk het wel. Nee, ik denk het wel. Ik denk dat ik een makkelijker ben tegenover mezelf. En misschien ook tegenover de mensen met wie ik werk.
Je zit weer te lachen. Ik weet niet waarom steeds... Je moet steeds lachen.
Ik weet niet waar je heen gaat.
Ik stel gewoon vragen. Dat gaat nooit ergens naartoe in mijn leven. Ik doe maar wat.
Wat doet New York met jou als je er bent?
Ik ben er één keer geweest. En dat was hartstikke leuk. Dat was
maar geweldig. Je hoeft niet nog een keer.
Ja, heel graag. Ik zou er graag met mijn gezin naartoe willen. Ja. Om ze daar een keer te laten zien. Maar ja, misschien moeten we dat binnen een afzienbare tijd maar doen. New York, de gedroomde stad. Wat vind jij van New York dan?
Ik ben er twee keer geweest. Het gaf mij een heel wijd gevoel op de een of andere manier. En vooral het fietsen door de stad. Dat heb ik een paar keer gedaan. Dat vond ik echt een van de meest geweldige ervaringen die ik in de stad gehad heb.
Maar waarom dan?
Nou, gewoon, het komt allemaal op je af. En langs het water fietsen, maar ook tussen de enorme gebouwen door. En op de een of andere manier ervaar je die stad dan als... ja, midden in het centrum van de wereld. Zo is het op mij overgekomen. Hè? Ja. En ook wijd. Ja, dat is het eigenlijk vrijheid op de een of andere manier. Dat gevoel gaf
ik fiets elke dag naar werk. En voor mij is dat het hoogtepunt van mijn dag. Dat klinkt opeens heel zielig eigenlijk.
Dat klinkt wel heel treurig, ja. Geen sociaal leven, maar ik heb wel heel lekker gefietst vandaag.
Nee, maar het is echt een moment waarop ik even... zeker als ik weet dat ik een verhaal moet maken voor het 7:30 nieuws op RTL, dan weet ik gewoon, dit is het moment waarop ik kan nadenken, hoe wil ik dat gaan doen? Hoe wil ik dat gaan vertellen? Soms oefen ik, als ik weet, ik moet meteen een live verbinding doen, ga ik even nadenken, hoe wil ik dat verwoorden? Hmm. Dus dat is echt een bijzonder moment. En nu ben ik ook aan het racefietsen, aan het wielrennen, heet dat dan geloof ik.
Ja, dan krijg je op een bepaalde leeftijd. Hè? Dan gaan die mannen allemaal, liefst dan op
dat
zondag.
Dat is echt, ja.
Het volgende is een motor, toch? Of niet?
Ja, dat ook nog, inderdaad, ja. Maar is het niet gevaarlijk dan, het fietsen? Want ik heb dat nog nooit gedaan.
Je hebt verschillende fietspaden die echt vrij liggen langs het rivier bijvoorbeeld. Maar het is op de meeste plekken loop je veel meer risico dan in Nederland. En ik ben een van de weinigen die zonder helm gaat als ik op mijn gewone fiets zit. Op de racefiets natuurlijk wel een helm. Maar Amerikanen zijn heel erg van de helmen. En mensen, vrienden van mij geven me echt een helm cadeau. Zo van met kerst van hier een helm. Zet alsjeblieft een helm op.
Dus je hebt al heel veel helmen waarschijnlijk dan nu.
Ik heb er drie, ja. Precies, ja.
Ja. Nou ja, dat begrijp ik. Ik lees ook echt dat je het helemaal niet makkelijk vindt. Het is helemaal niet makkelijk om in New York te wonen.
Nou, het is een boel logistiek werk. Het is heel druk. Het is, met de pandemie was het wat rustiger in New York. Maar je zit opgepropt bovenop elkaar. Het leven is heel duur. Appartementen kosten zo'n $4,000 per maand in Manhattan. Het is haast moeilijk soms om de stad uit te komen. Hè. Gewoon een gigantische stad met 9 miljoen inwoners. Dus gewoon even eruit is al gewoon... vielen hier, vielen daar. En dus nee, het is. Ik wil niet klagen, helemaal niet.
Maar nee,
dus,
het is.
Nou, nee, omdat je me naar vraagt. Ja. New York is een geweldige stad. Ik vind het geweldig om er te wonen. Maar ik wil ook aangeven in het boek dat mensen willen alleen de positieve kanten van New York zien. Dit is ook gewoon een stad die problemen heeft. En die wil ik ook benoemen.
Rat in je keuken.
Ja. Ik heb een keer een rat in mijn keuken gehad. Ja, inderdaad. Maar het was één keer. Het lag niet aan mij. Mijn keuken is heel schoon. Dat vond ik er.
Maar die ongelijkheid waar we het zojuist ook hadden, die in Nederland steeds groter wordt, die is daar nog misschien wel groter?
We gaan natuurlijk in Nederland naar een soort Amerikaanse maatschappij toe. Wat je ziet in de ongelijkheid, maar ook in een soort de haat op Twitter waar jullie het over hadden. De partijdigheid, de extreme partijdigheid, waarbij gewoon zeg maar dingen verzonnen worden om elkaar verdacht te maken. Hè. Als jij mijn politieke tegenstander bent, dan noem ik jou een pedofiel of zo, weet je wel. Dat soort dingen zie je gewoon overwaaien uit Amerika.
Ja.
Dus dat is niet dat je zegt, laten we daar vrolijk van worden.
Herken je dat ook als je hier bent, dat dat hier verhardt of scherp?
Ja, voor een deel is dat natuurlijk gewoon in de bubbel op de social media. Ik denk dat de meeste Nederlanders zich niet laten meesleuren. Maar ik bedoel, jij weet beter dan ik dat er een groep mensen is die gewoon vatbaar is voor dat soort onzin. Ja. En dat is wel iets om je zorgen over te maken, denk ik.
Ja, zeker. De twijfel over informatie en of het wel klopt. Ja, in Amerika, ik denk dat dat overduidelijk is dat men over en weer elkaars informatie niet vertrouwt. En dat wordt in Nederland ook steeds sterker.
Nou ja, alle informatie wordt als partijdig gezien. Ja. En zelfs als ik mijn best doe om allebei de kanten voor het voetlicht te brengen, wordt er gezegd, ja, maar RTL is niet te vertrouwen. Ja. Dat is natuurlijk een doelbewuste campagne om journalisten in discrediet te brengen. Hè, want de media, de wetenschap, de feiten, de RIVM'en van deze wereld zijn verdacht. Geloof niet wat ze zeggen. En ik vind wel degelijk dat je mensen kritisch moet benaderen. Zeker de journalistiek ook echt kritisch moet benaderen.
Hoe kun je je werk dan nog goed doen in die veranderende maatschappij?
Nou ja, het is dus, ga je erop in op die mensen die alleen maar je werk verdraaien of laat je het links liggen. Maar dan is het risico dat je een groep mensen gewoon afhaakt. En dat vind ik wel jammer. Want ik probeer heel erg mijn best om alle kanten van het verhaal te laten horen. Alleen, ja, er is een steeds grotere groep mensen die gewoon alleen maar vanuit een partijdige blik zegt van ja, maar de laptop van de zoon van de president en dus ben jij...
Ik merk het, ik presenteer nu ook elke avond een programma. Wat je allemaal over je heen krijgt er nu en dan. Want hij vindt dit en hij vindt dat. En dan ben je weer een wappie en dan ben je weer dit. Ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Dan moet je er ook een beetje tegen kunnen.
Ja, vind ik ook. Ik bedoel, je zit op een post waarin je zegt, kijk naar mij. Dus moet je niet raar van opkijken als mensen iets van je vinden.
En iedereen kan het natuurlijk ook gewoon heel snel gewoon op alle platforms gooien. Hè. Dus dat is ook gewoon de tijd waar we in leven. Het gaat gewoon heel snel. Alleen, het is wel belangrijk, ik ben het helemaal met jou eens. Volgens mij is dit juist een tijd waarin we de onafhankelijke journalistiek wel echt moeten beschermen.
Ja, maar de journalistiek moet beter werk ook doen om uit te leggen wat het is wat wij doen. Mensen denken dat wij de krant lezen en dan gewoon niet zeggen. Nou, hier zit ook een hele redactie die eraan gewerkt heeft, die nadenkt, BNR, RTL, al die journalistieke producten, waar mensen het hele dag hebben uitgezocht. En als je zegt, ja, maar ik las ook iets op Facebook, dan moeten wij beter ons werk doen om uit te leggen, kijk, wij hebben met die en die en die en die gebeld, en ik vertel je deze kant en deze kant, en dan hopelijk uiteindelijk, er kijken nog steeds elke avond zo'n 1,3, 1,5 miljoen mensen naar het RTL Nieuws. Dus die campagne om de journalistiek in discrediet te brengen is niet super succesvol.
En we weten dat als het om het RTL Nieuws en ook het NOS-journaal gaat, dat Nederland wel een van de landen is waar nog een bereik is in verschillende lagen van de bevolking. En dat is in Amerika natuurlijk niet het geval. Daar is het wel heel eenzijdig wie naar welk journaal kijkt. Ja. Dus wij bereiken nog redelijk wat verschillende groepen.
Hoe lang nog?
Ja, dat is waar. Dat staat onder druk.
Ja, enorm. Je bent inmiddels echt een New Yorker, hè? Heb je gezegd.
Ik vind van wel, ja.
Wanneer ben je dat eigenlijk? Want Bernard Hammelburg zit hier ook regelmatig. Ja. Die woont er ook de helft van de tijd van het jaar. Die voelt zich ook steeds meer New Yorker. Ja, goede man, hè? Ja. Geweldige stem ook, fantastisch. Maar wanneer ben je New Yorker? Wanneer geldt dat?
Nou, bij mij kwam het denk ik na een paar jaar. Toen ik dacht van... Toen ik hoorde mensen kritiek hebben op New York. Toen dacht ik, ja, maar wacht even, hou. Weet je?
Nu kom je in mijn stad.
Ja, precies. Ja.
En, maar je vindt status en rijkdom en aanzien vind je ook heel belangrijk. Maar dat vinden New Yorkers toch heel belangrijk, begreep ik?
Ja, succesvol zijn vind ik belangrijk. En sommige mensen vertalen dat in maatkleding en weet ik veel allemaal niet. En andere mensen vinden het belangrijk om zeg maar de top van hun veld te bereiken. En dat is natuurlijk wel het leuke aan New York. Uit heel Amerika, uit heel de wereld komen mensen daarheen om succesvol te zijn. En elke keer als er weer een ramp is in New York of een orkaan of een pandemie, dan zeggen mensen, nou is wel gedaan met New York, want op een gegeven moment houdt het wel op. Mm. En uiteindelijk elk jaar komen er honderdduizenden mensen stromen naar New York om het avontuur aan te gaan en succesvol te worden.
Ja. Ben jij de beste in je werk?
Dat zou ik nooit van mezelf zeggen.
Waarom niet?
Nou, dat weet ik niet. Ik zie niet zo goed wat anderen doen. Ik kijk meestal niet naar de concurrenten. Dus ik bedoel, RTL heeft ervoor gekozen om mij nog een tijdje te laten blijven. Dus kennelijk is dat een teken van vertrouwen dat ze hebben. Ik moet je zeggen dat ik vind het nog steeds super uitdagend om het te doen. Anders zou ik het niet blijven doen. Want het is wel af en toe een beetje vermoeiend. Ik wil niet weer klagen, maar ik bedoel, ik vind het wel, het geeft mij energie om er verslag van te doen. En zeker nu dat land op springen staat ongeveer.
Ja. Maar wat zou je nog beter kunnen doen? Kim heeft zo'n boek meegebracht, Topvorm. Je moet nooit stilstaan, je moet nog altijd proberen te ontwikkelen.
Dat is heel New Yorks, hè. Je moet altijd jezelf blijven... je moet een plan hebben voor jezelf. Dus ja, mensen zorgen dat je mensen op alle platformen bereikt. Weet je wel, wij moeten zijn waar die consument, die nieuwsconsument is. En ik weet niet, TikTok nieuws gaan beginnen of zo.
Oké. En een restaurant beginnen of een café of zo, dat lijkt je niks?
Nee, waarom zei je wel...
Nou ja, dat niet erop heeft Kim, maar dacht, misschien heb jij dat ook wel. Of in New York.
Dat lijkt me echt als schuwelijk.
Ja?
Nou, dan gaan we dat niet samen doen. We moeten iets anders bedenken.
Ja, dat denk ik dan ook. Maar ga je er oud worden of ben je er nog niet uit?
Ik vind Nederland ook geweldig. En het is zonnig tegenwoordig ook in Nederland. Maar dat schijnt van korte duur te zijn. Nee, ik zit er met heel veel plezier. En de stad is ook een van de redenen om er te blijven. Ik heb het wel naar mijn zin daar.
Oké, New York, de gedroomde stad. Heel persoonlijk ook. Hè. Liefdesleven er ook gewoon in. Alles gewoon erin gegooid.
Ik denk, geen probleem. Voor. Ga gewoon vertellen over hoe het is om te daten met New Yorkers. En
ja, gewoon alles op straat, hè? Dat is toch lekker?
Nee, niet alles.
Nee.
Dat is voor deel 2.
Oh, oké. Dankjewel, Erik.
Graag gedaan.
En veel plezier.
Dank je.
In New York.
The Friday Move.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
De Friday Move.
Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben.
Dit is duidelijk de volgende fase.
Nou ja, bij mijn cliënten gingen alle alarmbellen op rood.
Ja, Sandra Surov wacht erbij. Waar gaan we het over hebben? Nou, ik kan je eerlijk zeggen, ik heb geen flauw idee. Kim Putters is nog steeds directeur. Niet zo lang meer natuurlijk, hè? Van het bureau.
In juni vertrek ik.
En je zou voor 6:30 erop proberen uit te komen. Heb je al enig idee wat je...
Nee,
toch niet?
Nee.
Dat gaat niet lukken vandaag.
Dus nee, dat gaat vandaag zeker niet lukken.
Nee. Sandra, waarmee hebben ze jou hier naartoe gelokt dan eigenlijk om te komen? Wat was het onderwerp dat ze je hebben verteld?
Nou, eigenlijk met Erik Mauthaan dat hij hier zou zijn. Nee, dat wist ik natuurlijk.
Toen dacht je, dan moet ik gaan.
Ik ben toch ook op zijn boekpresentatie.
Wat heb je met Erik dan?
Ja, wij kennen elkaar heel lang. We zijn vrienden. En we zijn natuurlijk ook oud-collega's van RTL Nieuws.
Echte vrienden.
Echte vrienden. Toch, Erik?
Absoluut,
zegt hij. Kijk. En nou, dat heeft wel absoluut een royalty link ook. Want wij werden in 2001, toen die verlovingen aan zat te komen... van Maxima en Willem-Alexander... werden wij samen naar Argentinië gestuurd. Omdat we allebei wel een woordje Spaans spreken. Met een eigen camera. En toen zijn wij daar eigenlijk in het leven van Maxima gedoken. En ook in het leven van Maxima's vader. Wat er allemaal aan de hand was natuurlijk. En toen zaten wij samen een maand lang in een appartement. We kenden elkaar een klein beetje van het nieuws. En iedereen zei, werden echt weddenschappen afgesloten. Gaat heel goed. Oh, hij is erbij. Oh jee. Het gaat heel goed, of ze vechten elkaar de tent uit. Maar het was dus het eerste. We werden dikke matties.
Ja, hartsvrienden, absoluut.
Echt? Maar hoe ging dat die maand dan? Wat moet ik me er voorstellen?
Ik had zoiets van, wie is die vrouw? Ik ken haar niet.
Je dacht iets anders. Wie is die? Puntje.
Nee, je moet je voorstellen, ik kwam van het soort chicere 7:30 nieuws... en Sandra kwam van een 6:00 nieuws. En ik had zoiets van...
Dat is wat platte 6:00 nieuws, hè? Ah, dat is niet meer altijd. Dat viel
ik had meteen zoiets
van... Ik had meteen zoiets van, dit is een enorm talent en een keiharde werker en iemand die gewoon in haar eentje met zo'n cameraatje gewoon heel bijzondere reportages toen gemaakt heeft. Onder andere van mensen die ontvoerd waren door de junta, het Argentijnse regime waar Maxima's vader deel van uitmaakt.
Ja, maar die wist er niks van, hè?
Niks van.
Nee, helemaal niks.
Die vluchten waar die mensen uit.
Wij stonden er samen bij dat huis. Zo. En zo van, señor, Sorregueta.
Want toen werd natuurlijk die verloving aangekondigd. Ja. Wij vroegen van, gaat u wel naar dat huwelijk? Wat is uw plan? En,
had geen zin in ons.
Nee, hij heeft niks gezegd.
We stonden te schreeuwen tegen de intercom.
Ja, echt.
Hij is niet erbij gekomen.
komen.
Nee, en daarna zijn we nog achter hem aangelopen, de parkeergarage in.
Ja, was hij ook niet
blij
mee?
Dat Maxima meeluistert. Nee, ik was niet blij mee.
Ja, nu ga je. Sindsdien is er iets tussen jullie.
Ja, we zijn gewoon heel goed bevriend. Ja.
En het was ook heel gezellig, of was het meteen daarna werk altijd
stoppen? Nee, we zijn net. Sandra heeft. We hebben samen de Koningshuisjaren gedaan met de verloving, het huwelijk, de geboorte van Amalia, het overlijden van Klaus en Bernard. Dus het was echt een heel echt heftige periode.
Ja. Ja, en toen ging je naar New York en daar was je kwijt.
Ja, en toen nam ik het helemaal over eigenlijk.
En toen kwam zij naar New York om te shoppen.
Zeker, zeker. Nou ja, en vooral om Erik te zien. Ja. Nee, ik ben heel vaak in New York geweest bij hem.
Logeert ze bij mij, het is heel gezellig.
Ja. Ja, het is jammer dat je op mannen valt eigenlijk als ik dit zo hoor.
Dat is een heel mooi match zijn, hè?
Ja, toch? Laten we het daar zo over hebben.
Wat? Hoezo?
Nee. Geintje.
Ja, dat weet ik veel. Ik bedoel, we zijn er nu toch. Nee, het is een boek.
Mensen denken heel vaak dat wij een stel zijn als we in New York samen in de kroeg of in een restaurant zitten. Ja.
Nou ja, mijn familie zelfs, die was na jaren heel teleurgesteld. Oh, valt Erik op mannen? Dat is helemaal niet door. Nee.
Oh, ook niet heel... Goed inzicht dan.
Nee, sorry.
Maar je vond het toen heel goed destijds. Inmiddels is ze dan royalty-deskundige met name ook. Hè? Dat ben je toch, zo ben je toch een beetje nu. Of, ja, je doet ook Hart voor Nederland en zo. Maar wat is je specialiteit eigenlijk, nu we het toch over hebben?
Nou ja, royalty dus. Hè? Oh, Erik,
ik wilde even vragen aan Erik wat haar kwaliteiten zijn. Wat haar goed maakt.
Ze is een heel goed journalist. Ze heeft heel veel inzicht in wat nieuws is. Ze kan heel goed aanzien, dit is het nieuws nu. En ze is een geweldig presentator.
Mm. En wat zou ze beter kunnen doen?
Oh,
je moet altijd blijven...
Niks.
Nee, dat kan niet. Gun het hem niet.
Ik denk dat Sandra enorm veel journalistieke talenten heeft. En dat ze die de komende jaren...
Talkshow.
Ja, of gewoon keiharde research. Of gewoon, weet je wel, ze heeft het allemaal in zich.
Zo.
Nou, wat lief.
Het is wel heel positief.
Ja, vriend, zou je het leuk vinden? Talkshow?
Ja, iedereen vindt dat leuk natuurlijk. Maar het is weinig gegeven. En daar moet je ook reëel in zijn.
Maar je zou het wel willen dus?
Nou, ik ga niet nee zeggen. Nee, tuurlijk.
Heb je er een aanbieding?
Er zijn bijna geen talkshows in Nederland.
Nee, dat is een tekort. Is er een tekort aan talkshows? Een mooi researchprogramma is natuurlijk ook echt geweldig,
absoluut,
lijkt mij.
Absoluut, ja. Ik ben ook wel, daar hou ik ook heel erg van. Ja, de onderste
helemaal
boven.
Induiken, ja.
Maar nou weet ik nog steeds niet waarom je hier naartoe kwam. Je kwam toch niet alleen voor hem?
Nee,
ik ga er vandoor. Er zal wel een reden zijn geweest waarom ze zeiden... kom even langs. De Invictus Games, toch?
De Invictus Games in mijn eigen Haagse stadje. Ja, ook wel bekend. Is natuurlijk Prins Harry loopt daar al de hele week rond. De eerste dagen met Meghan. En nou was hij vandaag met de koning op stap. Willem-Alexander waren ze samen bij de finale van het rolstoelbasketbal. En vanavond ook bij die sluitingsceremonie is de koning ook aanwezig. Dus ja, dat is toch wel heel leuk.
Kom je nog een beetje in de buurt? Spreek je ze dan een keer? Of mag je alleen maar op afstand
Nee,
toekijken?
Je bent toch wel op afstand. Maar het viel wel mee. Hè. De eerste dag was het een grote afstand. Later werd het die afstand steeds kleiner. Hij was heel ontspannen. Het liep ook echt letterlijk als een zonnetje. En ik zag dat hij er ook echt heel veel zin in had. En gisteravond is hij echt de kroeg ingedoken op Noordeinde. Ze logeren in het Hilton in Den Haag. En op het Noordeinde is hij een Ierse pub ingedoken.
Oh.
En had hij allemaal vrienden laten overkomen. Uit zijn high school tijd. Uit Londen. Allemaal stelletjes. En dan zaten ze met z'n 12. In Occasies op het Noordeinde.
Maar
en ik ken
vroeger met die jongens braken ze alles af. Dat hebben ze nu niet gedaan.
Ja, hebben ze niet gedaan. Ze hebben nu keurig... Keurig een tafel hadden ze van tevoren gereserveerd. Een heleboel was
gescreend. Stoelen vlogen niet door de kamer daar.
Nee, het was heel keurig. Ze zaten in de serre buiten en ze hebben daar gewoon vooral... Kinnis, drinkt hij heel veel Kinnis. Ja,
ja, lekker.
Leuk.
Ik hou niet van bier trouwens. Maar Kim, jij zit ook dicht bij de koning. Althans, bij Oranje Fonds, toch?
Ja.
Ik ben vicevoorzitter van het Oranje Fonds.
Wat doet dat precies voor de mensen die dat niet kennen?
Nou, het Oranje Fonds is opgericht als huwelijkscadeau voor de koning en de koningin destijds. Met als doel om overal in het land en eigenlijk in het hele koninkrijk, dus ook op de Antillen, projecten te doen waarin mensen met elkaar helpen. Maatjesprojecten voor jongeren in de problemen, ouderen die eenzaam zijn. Nou, eigenlijk door het hele land. Ik denk dat NL Doet en de Burendag zijn denk ik de meest bekende campagnedagen van het Oranje Fonds.
Ja, maar je kent Mark Rutte dus heel goed, maar je kent dus ook de koninklijke familie goed.
Ja, hij heeft laatst geïnterviewd, hè? Leren van 20 jaar Oranje Fonds.
Ja, ik mocht met een terugblik op 20 jaar Oranje Fonds mocht ik de koning en de koningin interviewen.
Zijn je dit een beetje jaloers of niet?
Nee.
Was je jaloers?
Nee,
hoor. Klein beetje jaloers toch wel?
Nee, want ik heb het ook dikwijls...
toch, hè, Kim? Met 20 jaar, leuk natuurlijk allemaal.
Nou, het was heel erg leuk. En wat het aardige is dat zo'n terugblik op 20 jaar Oranje Fonds laat ook iets over Nederland zien en over
hoe mensen ook toch wel behoefte hebben aan verbondenheid aan elkaar. En ja, dat er ook heel veel eenzame mensen zijn. En dat raakt hen beiden heel erg. Dat merken we ook bij ieder bezoek dat ze afbrengen voor het Oranje.
En woensdag sta ik natuurlijk weer tegenover ze bij Koningsdag. En dan mag ik ook weer koningin en de prinsessen weer wat
vragen
stellen.
Maar goede vragen stellen. Ja. Dan zit je dan de dagen van tevoren op papiertjes?
Nee, ik moet er nog helemaal over nadenken. Dat laat ik meestal een beetje zo de dagen...
Maar wat zou je nou echt graag willen vragen op dit moment dan? Wat is iets wat speelt op dit moment?
Ja, er speelt natuurlijk van alles. Weet je, natuurlijk Oekraïne alleen al. En,
Hoe gaat het gewoon, mensen die ze opgenomen hebben? Gaan ze vaak langs daar ook
bijvoorbeeld,
of niet?
Ik vraag me af of ze al langs zijn. Nou, ze moeten nog komen deze week. We weten niet exact of ze er al zitten, maar ze zullen deze week komen. En daar wil ik natuurlijk iets over vragen. En er zijn nog zoveel dingen die je wil weten. Ja.
Maar jullie kennen ze beter. Is het voor de bühne of is het oprecht? Deze actie.
Nee, nou, ik kan alleen maar spreken voor hoe ik het ervaar. Ja. En dat is dat het echt allemaal oprecht is. Dat ze oprecht geïnteresseerd zijn in mensen.
En bezorgd, en denk ik ook.
Ja, dat is zeker. Ja.
Ja, want wij hebben natuurlijk in ons programma nog wel eens wat filmpjes van Willem-Alexander. Ja. Ik weet niet of je wel eens kijkt.
Zeker.
Er komt een bepaald beeld uit naar voren waar wij nogal hard op moeten lachen. Maar is dat een beetje misplaatst, vind jij, het beeld dat wij schetsen van onze koning? Van een man die niet makkelijk uit zijn woorden komt, nogal onhandig is.
Nou, dat hangt heel erg vanaf wanneer
helemaal in de materie zit.
Ik volg ze natuurlijk al ruim 20 jaar. En dan zie je dat hij juist ook een hele goede spreker kan zijn. En juist heel erg makkelijk speeches uit zijn mouw kan schudden. Maar het is vaak wanneer er heel veel pers bij is, wanneer er heel veel druk op zit, dan is hij wat, soms wat moeilijker komt hij uit zijn woorden. Maar juist als het wat spontaner is, dan is hij eigenlijk heel grappig. Is hij heel erg op zijn gemak. Hij kan andere mensen heel goed op hun gemak stellen. En dan kan hij zo de leukste
mogelijke... knikken de hele tijd. Dat zien wij te weinig keer.
Ja, nee, zeker. De ervaringen die ik bij die werkbezoeken heb, is dat ontzettend goed voorbereid, weet precies wat er speelt. En ook heel toegankelijk in gesprekken met de mensen waar beide overigens, maar waar ook de koning mee in gesprek is. Absoluut.
Maar ervaren ze het als een last zo nu dan ook?
Tuurlijk.
Het koningschap, ja.
Dat is het toch ook? Ja.
Ja, je moet er niet aan denken.
Je kan het natuurlijk ook eigenlijk niet snel goed doen, hè? Ja.
Nee.
Het is altijd kritiek. Hè. Het gaat altijd over de kosten. Het is altijd dezelfde. En het kan ook oprecht zijn. Maar uiteindelijk ligt het dan natuurlijk wel bij de regering om daar iets aan te doen. Want je hebt die monarchie. Dan kost het geld. Wil je dat veranderen? Dan moet je dat als regering ook veranderen.
Is het belangrijk voor Nederland de monarchie en het Koningshuis?
Ja, kijk, het Koningshuis heeft voor Nederland natuurlijk een enorm belangrijke functie. Uitstraling, de deuren gaan open, economisch, maar ook cultureel. Het is verbondenheid. Nou, volgende week, dan ziet het er hier allemaal oranje uit. En dat geeft een gevoel van verbondenheid. Ja, de vraag is of je dat met een president ook zou hebben.
Nee,
maar dat denk ik niet.
Want die verandert steeds elke 4 jaar. En nu zie je toch ook straks weer in Maastricht. Het wordt natuurlijk 1 groot feest. Eindelijk weer een echte koningsdag. Hè, na 2 jaar aanmodderen vanwege corona.
Wij hebben een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar wat Nederlanders het meest verbindend vinden met elkaar. En dan staat Koningsdag, maar ook het Koningshuis staat in de top 3... eigenlijk iedere keer als we dat meten. Ja, naast een dag als 4 mei bijvoorbeeld. Dat vinden mensen ook heel belangrijk in onderlinge verbondenheid.
En ze maken fouten, laten we wel zijn. Dat doen ze zeker.
Dat zeggen ze heel vaak. Sorry.
En terecht ook, want ze doen natuurlijk ook domme dingen soms. Maar ik denk nog steeds dat ze een functie hebben. En op het moment dat iedereen vindt dat het niet meer is, dan zal de monarchie ook wel een keer verdwijnen. Maar ik denk niet dat wij het nog meegaan.
We gaan naar een netwerksamenleving met een nieuwe verdeling van macht en zeggenschap. Past daar een koningshuis in? Wat jij in dat boek zegt
mensen hebben steeds meer eigen mogelijkheden om hun leven in te richten, informatie overal vandaan te halen. En we doen dus steeds meer individueel en zelf. Tegelijkertijd hebben we ontzettend behoefte aan iets van gemeenschapszin en bij elkaar horen. Het koningschap, dat is natuurlijk iets van... Je zou het nu zeg maar niet bedenken.
Nee.
Maar we hebben het meegenomen uit het verleden. Maar het biedt heel veel Nederlanders een gevoel van verbondenheid. En ik denk dus dat het wel kan, ja.
Oké, ga je het missen, directeurschap?
Ik ga onze medewerkers ook echt heel erg missen. Daar zie ik het meest tegenop. Ik zie op tegen mijn afscheid en te moeten zeggen tegen onze medewerkers... dat was hem dan, morgen ben ik er niet meer. Maar het hoort erbij.
Nou, tip je iemand die het zou over kunnen nemen? Heb je iemand in je hoofd?
De procedure is volgens mij bijna afgerond. Ik weet niet wie het wordt, maar ik denk dat het binnenkort wel bekend wordt.
Oh, dat kan elk ogenblik gaan gebeuren.
Nou, elk ogenblik weet ik niet, maar ik hoop eigenlijk wel dat het zo richting juni, als ik afscheid neem, dat het bekend is.
Oké. Ja. En dan even kijken wat je gaat doen, hè?
Dan kijken wat ik ga doen.
Ik hoop dat ik je toch een klein beetje inspiratie heb gegeven. Kim,
dat doe je altijd. Dus ik ga.
Dat je nu toch over het leiderschap van de PvdA wil nagaan denken, hè?
Oh.
Het land roept je eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer.
Nou, ik ga geïnspireerd naar huis.
Maar goed dat je er was, hartstikke leuk.
Dankjewel.
Ga jij nog naar het presentatoren-diner eigenlijk binnenkort?
Zeker, zie ik je daar?
Nee, je kan niet, je moet werken.
Meen je niet? Kun je daarna toch komen? Je hebt toch een
juni. Nee, het is tot 11 uur is het.
Ja, maar ben je toch wel klaar? Hè? Kom, dat red je
half
net.
Ben klaar.
Dat red je net.
Denk je dat? Ja, dan kan ik een kwartiertje langskomen. Ja,
dat gaat echt wel uitlopen.
Is het oké of niet?
Ja, dat ga ik voor jou regelen. Okay. Hierbij.
Nou, dan ga ik nog even op nadenken.
Wat flesjes drank erbij, dan wordt het wel echt wel 2 uur.
Ja, regel je een taxi?
Doei. Ik geef je wel een gooi.
Goed dat je er was, Sandra. Neem maar dat je nog even met je goede vriend doorgaat, of niet?
Zeker, Erik. Ja.
Ja, die heeft er zin in. Dat wordt gezellig.
Dat wordt gezellig.
Toch lullig voor jou dus inderdaad. Dat is een goede partner geweest, maar het is niet anders. Oké, tot snel weer. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben.
De realiteit leert ons dat Rusland juist deze week een nieuw offensief is gestart.
Wij denken dat we misschien eens moeten kijken naar een sectorale benadering.
Maar in elk geval, dit is, ik zal maar zeggen, voor Poetin in elk geval de hoofdprijs.
Ik denk echt dat de slag om Mariupol, we spreken het heet, is slagen, dat die nog weken gaat duren.
Dat is natuurlijk precies de vraag die ik zelf heb.
Iedereen weet wat de ultieme sanctie zou zijn. Namelijk, dat is een gas- en olieboycott.
Nou ja, bij mijn cliënten gingen alle alarmbellen op rood.
Ik heb er buikpijn van. Of dat ze juist heel voorzichtig moeten doen om niet een recessie te veroorzaken.
Dat komt eigenlijk volledig door die rentestijgingen die we dit jaar gezien hebben.
Dit is toch wel heel merkwaardig.
Natuurlijk is de hoop van Johnson dat tegen die tijd, we hebben het over, nou, ik denk na de zomer, iedereen Partygate vergeten is of beu is. En die kans bestaat natuurlijk ook.
En daarvan zegt Poetin nu, je moet ze eigenlijk isoleren. En misschien wel, ja, zei hij niet letterlijk, maar gaan uitroken of blokkeren.
En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze natuurlijk nu toch een strategie verschuiven richting de focus alleen op de Donbass.
Maar ja, als je dus nu de enorm hoge inflatie hebt, ja, dan kan je ook flinke huurverhogingen verwachten.
Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben.
En als je dan kijkt, ja, dan zie je direct eigenlijk dat dat min of meer parallel loopt aan die gestegen inflatie.
Ik heb er buikpijn van.
Goedemiddag en toedeledokie.
En daarna kan iedereen voor 2 weken met vakantie. Vakantie.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.